BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN AMRO en hoogleraar strategie en transformatiemanagement bij Nyenrode. Onze eerste gast is Peter de Jong, de CEO van medisch distributeur BrocaSef. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Annemieke, ik mis in het rijtje KLM. Daar ben je toch ook commissaris of inmiddels commissaris af?
Ik ben twee weken geleden ben ik weggevlogen. Mijn termijnen zaten erop en het was een ongelooflijk dierbaar commissariaat. Maar het leuke is, ik ben daar ooit bij KLM als stewardess begonnen, heel lang geleden. En ik heb nu een hele mooie vlucht aangeboden gekregen om weer in pak als stewardess het afscheid te vieren met de medewerkers.
En wordt het dan een marathonvlucht of begin je gewoon bescheiden, laten we het maar zo zeggen?
Nee, ik denk dat het wel ver gaat. Ik heb altijd intercontinentaal gevlogen.
Waar wil je het nog meer over hebben?
Ja,
de microfoon is aan jou.
Ik wilde toch een lans breken voor NL Invest. En dan voor Wouter Bosse Club. Ik heb het gevoel dat voordat hij überhaupt met zijn mooie team kan beginnen, hij al met de handen op de rug zit. En hij al dat heel veel partijen uit de private sfeer al zeggen dat dat niet hoeft en dat er geen markt voor is.
Even uitleggen, NL Invest is namelijk een investeringsfonds van de overheid.
Van de overheid.
2,5 miljard.
2,5 miljard, ja, dat lijkt heel veel. Maar als je ook echt gedurfde investeringen wil gaan doen, dan heb je ook wel wat nodig. En ik vind het zo dubbel dat aan de ene kant wordt er moord in brand geschreven dat ook onze Europese collega-landen vaak staatssteun geven, of dat de grote partijen, neem China, het met staatssteun doet. Wij hebben een keurig fonds opgetuigd. En het is, by the way, de derde keer dat we dit proberen. Om juist op wat, zeg maar, voor de scale-ups vernieuwing tot stand te brengen en een grote start te maken. En nu komen weer de private partijen moord en brand schreeuwen.
Dat het helemaal niet alleen nodig is. Het zijn niet alleen de private partijen. Volgens mij hebben politici ook gezegd, ook deze week nog in de Tweede Kamer, wat ons betreft krijgt dat fonds alleen een duidelijke opdracht mee. Voornamelijk als het gaat over de energietransitie.
Ja, en dat vind ik ook heel verkeerd. Oh. Zowel van de rechter als van de linkerkant. Om het allemaal weer helemaal in te kaderen. Ik denk dat zo'n deskundig team onder leiding van Wouter Bos juist de ruimte moet krijgen om in de volle breedte aan die vernieuwingen te gaan werken. En dat je dat niet politiek moet afstemmen.
En hebben die private investeerders geen enkel punt? Want je kunt toch ook zeggen, de overheid heeft al heel veel potjes voor start-ups, voor scale-ups die geld nodig hebben via regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Bijvoorbeeld, het is niet zo dat de overheid op dit moment helemaal niet aanwezig is in dat spel.
En toch is het heel erg lastig. Juist voor de overgang tussen start-up en scale-up. En we hebben het diverse keren hier ook in het programma gehad. Juist daar kan, denk ik, een NL Invest een enorme rol spelen. Dus ik breek een lans voor NL Invest en voor Wouter Bos.
Ik dacht juist, nou Annemieke, het gaat helemaal jouw kant op. Hè. De aandacht komt te liggen op verduurzaming van alles wat hier in Nederland nog groener kan.
Verduurzaming is prima, maar als dit geld weer naar de grote energiebedrijven gaat, dan denk ik dat het niet nodig is.
Goed, de lans is gebroken en deze uitzending begonnen. En dat zetten we nu voort met
BNR, Kees de Kort.
Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Kees.
Dat kun je wel horen, Thomas. Nou, dankjewel, jongen.
Heel ja, aardig. Ik zie dat het. Je hebt het bezoek een beetje tot stilte gemaand.
Ja, nou is het absoluut een lawaaiverbod aan deze kant van de zender. Ja.
Nee, vind je het een mooie dag? Ja, nu we toch begonnen zijn in de persoonlijke sfeer, ben ik toch allereerst benieuwd hoe het met je gaat en wil ik je feliciteren.
Ben jij aan het solliciteren voor een BNR Boulevard? Of,
Nou ja, goed. Ik heb je leeftijd nog niet genoemd. Ik heb nog niet gezegd wat je vanavond allemaal voor wilde plannen hebt.
Nou, Thomas.
Maar je hebt toch wel uitgedeeld vandaag?
Ik ben 63 geworden en ik ga vanavond uit eten met mijn vriendin. Dus dat,
gezellig.
Over mij hoef je geen zorgen te maken, Thomas. Dat heb ik wel geleerd in 63 jaar.
En er staan ook gewoon op je verjaardag weer cijfers op het menu. Hè? Dus ja, laten we daar nog maar weer mee beginnen. Europa, het eerste kwartaal. De groei iets beter dan het vierde kwartaal.
Ja, nou ja, het derde, vierde kwartaal was heel matig vorig jaar. Dus er zit weer een beetje beweging in. Niet fantastisch, maar wel wat beweging. Dat zit hem vooral in de twee van de drie grootste Europese landen. Duitsland en Italië waren natuurlijk het vierde kwartaal heel erg matig. Net rond de nullijn, net eronder. En dat gaat allemaal weer wat beter. Gaat het nou beter met Duitsland? Nou, ik denk dat vooral de hele milde winter ook wel een positief punt is geweest voor de Duitse economie. Want als ik de verhalen moet geloven, is ook de Duitse bouw, daar gaat het allemaal geweldig mee. Want als je gewoon kijkt naar het lange termijn verhaal, dan alle grote organisaties die kijken nog steeds naar Duitsland en denken van nou, er gaat wel een beetje groei ontstaan in 2019, maar veel gaat het niet worden. Want het is wel begrijpelijk, want laten we zeggen, alle bedreigingen, politieke onrust, financieel stelsel, handelsconflict, ja, dat is natuurlijk niet opgelost. Het gaat even wat beter. Gelukkig voor Duitsland, gelukkig voor Europa. Maar ik denk dat de tijd nog niet definitief gekeerd is.
Nee,
maar goed. Kun je nog iets zeggen over Italië? Want dat hebben we zo weinig eigenlijk. Dat zien we bijna nooit, terwijl het de tweede economie is.
Ja, nou, ook daar zijn een paar cijfers. Ik geloof dat het formeel zelfs in recessie heeft gezeten. Het derde, vierde kwartaal. Nou, dat was ook alweer -0,1. Dus dat is eigenlijk gewoon nul. Ja. En ook daar zijn de cijfers gewoon die maar net wat beter zijn. We praten niet over goed. Het is dan zwaar van -1 wordt het +0,5. In die verhouding ligt het ongeveer. Maar Italië, dat blijft ook een heel kwetsbaar land. Mm-hmm. En niet zozeer vanwege de begrotingspolitiek.
Politiek
en het financieel stelsel. Dat is natuurlijk. Draghi doet zijn uiterste best aan dat overeind te houden. Maar dat was, is en blijft een groot probleem.
Als je kijkt naar heel Europa, dan weten we al een tijdje dat de arbeidsmarkt zeer krap is. En de werkgelegenheid blijft ook maar stijgen. Dat is vooralsnog gewoon goed nieuws, toch?
Nou ja, de werkgelegenheid in sommige Europese landen, de arbeidsmarkt in sommige Europese landen is heel krap. Hè. De essentie van Europa is dat er hele grote verschillen bestaan tussen, laten we zeggen, Nederland en Duitsland en bijvoorbeeld Griekenland en Italië. Maar opgeteld, hè, dat is ook wel zo, dat is al echt al een aantal jaar aan de gang, neemt de werkgelegenheid in Europa, je neemt gewoon toe, ook de afgelopen jaren, langzaam maar zeker blijft de werkgelegenheid stijgen. Nou, dan weten we natuurlijk niet of het part-time banen of voltijdsbanen zijn. We hebben ook niet zo'n idee over de salarisontwikkelingen, maar grosso modo, werk is altijd beter dan geen werk. Dus dat is wel een plus voor de Europese economie.
Als je kijkt naar plusjes, dan zien we die ook nog altijd in het Verenigd Koninkrijk, in Engeland. De economie gaat daar rustig door, ondanks alle bedreigingen. Maar bedreigingen zijn er zeker voor de politieke gevestigde orde. Ik kwam een peiling tegen waarin het zou kunnen dat de Tories de vijfde partij worden. Ja, wat gaat dat voor dynamiek geven?
Nou, dat wordt de hoogste tijd, Thomas. Kijk, want die moeten gewoon verdwijnen. Al die 650 mensen moeten, het Britse parlement bestaat uit 650 mensen, die moeten gewoon op de onderen. Thomas, de essentie.
Je bent wel lekker mild gestemd op je verjaardag. Nee,
nou kan ik gewoon mijn gang gaan op mijn verjaardag, heb ik het voor te zeggen. Nee, maar Thomas, het grote verhaal in de parlementaire democratie is dat de bevolking vertrouwt een aantal honderd mensen toe van jongens, jullie moeten voor ons de lange termijn ontwikkelingen bepalen en uitmaken hoe we verder gaan. En dan weten we gewoon in de parlementaire democratie dat we niet altijd onze zin krijgen. En so be it. Nou, dan wordt dat bijna 3 jaar geleden wordt dat Brexit-referendum gehouden. We zijn al bijna 3 jaar verder. En het weet je al, de Britse samenleving is meer dan verdeeld. Dat is een understatement. En er is nog niet eens zicht op hoe het verder kan. Nou, dan heb je gewoon met 650 mensen, want zoveel zijn er in Engeland, collectief,
nou, tenzij
massaal
er nu zoveel politieke druk ontstaat omdat je wordt afgestraft, dat je denkt, ja, ik moet nu met een deal komen, want ze pikken het niet meer.
Nee, maar goed, dus massaal, collectief, langjarig gefaald, die moet gewoon weg. Dus ik denk, als die klap hard genoeg is over volgende week om deze tijd, ja, dan gaat er natuurlijk wel weer een dynamiek ontstaan tussen die conservatieven en Labour. Jongens, moeten we nou niet toch als het ware over al die politieke dingetjes heen stappen en met elkaar probeert die deal met de EU te sluiten? Kijk, de EU doet niks. Die hebben gewoon een deal gesloten met de Britse regering en die wordt maar niet geaccepteerd door het Britse parlement. En het Britse parlement komt ook niet met iets
anders.
Wat ook maar lijkt of zicht is op een alternatief. He, dus dat is toch gewoon grootschalig, langjarig verhaal. Daar zie je toch voor met elkaar, om dat met elkaar te bedenken.
Wij gaan naar de Verenigde Staten. Even beginnen met het handelsconflict. Kijken of daar wel enige beweging in zit. Je zou kunnen zeggen misschien wel. Want Trump serieuze kans dat nu verboden gaat worden.
Trump voert de druk op. He. Het is nou niet alleen tarieven verhogen en eventueel meer goed onder de tariefheffing laten vallen, maar ook spionage en patentprotectie. Dus dat Huawei, dat is ook een pijndossier voor de Chinezen. Ja, daar gooit hij ook de beuk in. Dus hij weet gewoon dat de Chinezen kwetsbaar zijn en hij voert gewoon langzaam maar zeker de druk op.
Maar het is ook het enige dossier waar hij echt pijn kan laten voelen. Hè? Zoveel heeft hij niet.
Want
de pijn wordt voor hemzelf alleen maar groter.
Nou, dat geloof ik niet. Maar je moet even nadenken over wat de financiële markten kunnen doen. Hè. Kijk, er zijn heel veel Chinese bedrijven genoteerd op Wall Street. Heel veel Chinese banken werken via Wall Street. Dat is de ultieme sanctiemiddel wat hij heeft. Hè. De toegang weigeren, die Chinese bedrijven de beurs afdonderen en de Chinese banken toegang tot de New Yorks financieel stelsel ontzeggen. Nou, dan breekt de hel echt los in China, hoor. En maar goed, er is ook goed. Nou, veel minder.
Wilde jij nog even een rijtje met cijfers?
Over het handelsconflict. Er was ook sprake van een oplopend handelsconflict van Amerika met China en Japan aangaande auto's. Mm-hmm. Nou, dat heeft hij voorlopig geparkeerd. De komende 6 maanden gaat er nagedacht worden over hoe dat allemaal verder moet. Dus laten we zeggen, dat deel van het handelsconflict, dat is min of meer geneutraliseerd. En ten aanzien van China is hij er buiten aan het gooien en aan het winnen.
Trump parkeert de auto's, jij gaat je verjaardag verder vieren. En morgen ben je weer jarig geweest, gelukkig maar.
Tot morgen, Thomas.
Tot dan, Kees. De prijzen van medicijnen die reizen volgens velen de pan uit. Of zijn ze te laag, zo laag dat verdere research onaantrekkelijk wordt. Daar praten we zo meteen over met de CEO van Broca Cef. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
4 jaar geleden al nam medisch distributeur Broca Cef de Medic apotheekketen over. Terwijl de naam al lang is verdwenen en veranderd is in B. Nu proberen CZ en Mossadegh alsnog een stokje te steken voor de overname. Broca Cef CEO Peter de Jong is onze eerste gast. Nogmaals welkom.
Goedemiddag.
En zakenpartner is Annemieke Robeek. Ja, die overname, laten we daar toch nog maar even mee beginnen. Dan kijken we daarna naar de toekomst. Maar het is alweer een tijdje geleden. Er zijn ook al verschillende uitspraken over geweest. Dat u wel in uw recht stond. Nu zijn er toch nog altijd partijen die zeggen, ja, ze zijn te groot. Dus moeten we dat alsnog proberen te brengen. Wat de laatste stand van zaken?
De laatste stand van zaken is dat half juni het hoger beroep dient van in dit geval zorgverzekeraar CZ en een van onze concurrenten tegen de uitspraak van de ACM 3 jaar geleden om ons goedkeuring te geven voor de overname van Mediek.
Het is inderdaad dus wat u zegt, hè, 3 jaar geleden, het loopt al langer, 4, 5 jaar lang al. Waarom is er nu na zo'n lange periode nog altijd geen definitieve goedkeuring?
Ja, in principe is die definitieve goedkeuring er dus wel. Maar er zijn nog steeds 2 partijen die twijfelen aan het feit of de ACM wel onder de juiste voorwaarden de goedkeuring heeft verleend.
En waarom doen ze dat?
Waarom? Ja, dat zult u ze wellicht zelf moeten vragen.
Nou, u weet dat wel.
Ja, ik weet dat wel. Maar kijk, wij zijn in die rechtszaak ook geen partij. Hè. Wij hebben ons teruggetrokken. Het is echt een zaak van een hoger beroep. In dit geval van zorgverzekeraar CZ en een van onze concurrenten tegen de ACM.
U gaat de naam van die concurrent niet eens meer noemen. U bent er helemaal klaar mee.
Nou, die wil ik best wel noemen, maar...
Nou, je hebt al 2 keer geprobeerd om het niet te doen. Nu heb je het over Mossadegh.
Ja, maar jij hebt hem al genoemd. Ja.
Goed.
Ja.
Maar goed, wat Annemieke zegt, u weet ongetwijfeld waar het over gaat. Namelijk over concentratie van de macht. Ja, 25%. De kwaliteit en de keuze voor de consumenten die daardoor onder druk zou komen te staan. Het feit dat u door zorgverzekeraars niet meer te disciplineren bent. Dat u te groot wordt. Ja. In de zaak ligt.
Ja, daar wil ik wel even iets op zeggen. Hoor. Kijk, we hebben in onze apotheken, met Benu-apotheken, een marktaandeel van 25%. Dat betekent 1 op de 4 apotheken in Nederland is Benu-apotheek. Dus ja, er is überhaupt geen sprake van een monopolie. En ik denk dat er meer dan voldoende keuzemogelijkheden zijn voor de consument of de patiënt.
Maar hangt dat niet een beetje af van waar die consument woont, bijvoorbeeld?
Ja, jawel. Maar iedereen heeft in Nederland een vrije apotheekkeuze. Hè. Dus als je bereid bent om 2 kilometer verder te fietsen of 3 kilometer verder te rijden, dan kun je naar een andere apotheek.
Ja, maar de apotheek zit in je wijk en dan neem je.
Ja, nou dat is zo gegroeid in Nederland. Hè. De meeste consumenten, patiënten kiezen een apotheek op basis van bereikbaarheid, parkeergelegenheid of omdat de voorschrijver zegt, ga maar naar die apotheek. Mm-hmm. En het is aan ons, want we leven in een vrije markt, om wel dat onderscheid op termijn te gaan creëren in waarom je beter naar 1 apotheek dan naar een andere kunt gaan.
Maar u heeft ondertussen natuurlijk ook best veel informatie van die verschillende patiënten.
Ja, dat klopt.
Dus daarmee ben je als patiënt toch wel locked in je wijk?
Nee, dat niet. Want als je overstapt naar een andere apotheek, dan krijgt die apotheek gewoon een verzoekje. Wilt u alstublieft dat medicatiedossier overdragen? Kijk, en zeker die gegevens zijn van de patiënt zelf. Hè? Dus die bepaalt zelf waar ze liggen of waar ze horen te zijn.
U heeft zich teruggetrokken uit de zaak. U bent geen partij meer. Toch moet u die uitspraak nog wel even afwachten. Ja. Met enige spanning?
Ja, maar er zijn al 2 rechters die daar een uitspraak over gedaan hebben. En het zou me wel hooglijk verbazen als de 3e rechter in rij daar iets anders van vindt.
Als dat zo is? Want dit lijken gedane zaken, maar ze kunnen het toch nog een keer nemen?
Ja, kijk, Mediek bestaat niet meer. Hè? We zijn 3 jaar verder. Dus als de uitspraak zou zijn dat de vergunning niet verleend had mogen worden, ja, we kunnen niet meer terug. Dus, want Mediek bestaat niet meer. Hè?
Maar wat bedoelt u met we kunnen niet meer terug? Het zou wel kunnen zijn dat er toch wordt gezegd, ja, er ontstaat, ondanks dat u zegt een monopolie lijkt me niet, maar een te grote partij, dus waardoor u misschien bijvoorbeeld bepaalde onderdelen zou moeten afstoten?
Ja, maar dat hebben we al gedaan. Hè? We zijn fors geraakt met de remedies. We hebben 38 apotheken moeten verkopen, eigendomsapotheken. We hebben van ruim 100 groothandelsklanten afscheid moeten nemen. En we hebben het aandeel van Mediek in het ziekenhuiskanaal, in het intramurale kanaal ook af moeten
staan. Maar dan zijn er nog weer die partijen die zeggen, dat is toch gek. U moet bepaalde dingen afstoten, bepaalde onderdelen afstoten. Tegelijkertijd kunt u wel met franchise-nemers in zee, waardoor u toch nog weer groter wordt.
Ja, dat klopt. Ja, nee, ja, dat
dus
klopt.
Waar verdient u dan met name aan? Blijkbaar niet aan die delen die u heeft afgestoten.
Jawel, jawel. Nou, het gaat niet zozeer om verdienen. Maar waar wij aan verdienen is door de samenvoeging, dat je, omdat het een complex vergelijkbaar bedrijf was, je heel veel efficiëntievoordelen kunt krijgen als je dingen samenvoegt. Dus van twee hoofdkantoren één maken, van vier distributiecentra twee maken.
Dat dus meer op de synergie dan dat u kijkt naar die verschillende outlets?
Ja, absoluut. Okay. Ja. Kijk, en we weten natuurlijk uit retailmarkten dat er altijd ergens een soort magische grens is. Want wij zitten nu op 25, maar kijk je naar supermarkten, naar drogisten. Als je rond de 28 zit, ja, dan wordt het gevaarlijk. Dan krijg je ook al gevaarlijk in de zin van, dan gaan concurrenten bewegen. Ja, maar, dus we hebben wel ergens een grens van, nou, daar moet het ook wel ophouden.
U heeft vertrouwen in de uitspraak, want u zegt twee eerdere rechters zijn tot een bepaald oordeel gekomen. Waarom zou die derde daarvan afwijken? U heeft ook gezegd net, we kunnen niet meer terug. Maar toch, wat zou dan de implicatie zijn van een uitspraak dat het toch niet op deze manier kan?
Wat zou een worst case zijn?
Een worst case scenario zou zijn, is dat een rechter zegt, u moet nog meer apotheken verkopen, bijvoorbeeld. Ja, ik kan hem niet anders bedenken.
Okay.
Kijk, ik weet dat partijen vaak roepen van, ja, maar misschien roept de rechter wel dat er een einde moet komen aan uw groei, hè, in apotheken, of dat nou franchisers zijn of eigendomsapotheken. Maar dat is mededingingsrechtelijk onmogelijk. En dat hebben die twee eerdere rechters ook al aangegeven. Dus het klinkt wat bijzonder dat ik het zeg, maar ik heb het volste vertrouwen in de ACM.
Heeft het ook te maken met de relatief kleine schaal van ons land? En tegelijkertijd de vergrijzing en de grotere vraag naar medicijnen? Dat daarom eigenlijk die druk opgevoerd wordt door de verzekeringsmaatschappijen?
Ja, kijk, de verzekeraars zelf, er zijn in Nederland nogal wat verzekeraars. We hebben wel een uniek systeem. Het zijn allemaal privé of private verzekeraars. Dat is echt anders dan in de rest van Europa. En dat betekent dat elke apotheek, elke zorgverlener in Nederland zelf moet onderhandelen met die verzekeraar over zijn of haar contract. En ik snap ook wel dat de verzekeraar zegt van, hey, als nou een van die contracteerpartijen inmiddels 500 apotheken heeft, of een kwart van de markt, dan zou dat wel eens gevaarlijk kunnen worden. Want die kan wel eens misbruik gaan maken van zijn macht.
Ja, dat is in hun woorden dat u niet meer te disciplineren bent.
Ja, dat klopt.
Ben ik toch benieuwd, hoe is dan op dit moment uw verhouding met die grote verzekeraars?
Nou, prima. Ik zeg ook altijd, olifanten doen het met olifanten. Hè? Dus op het moment dat je wat groter wordt als bedrijf, zeker als zorgverlener, dan zoeken wij ook heel erg die grotere partijen op. Nou, ik vind Zilveren Kruis een heel mooi voorbeeld. De grootste zorgverzekeraar in Nederland. Dan kun je ook met twee grote partijen kun je ook grote projecten oppakken. Of grote dingen aanpakken.
Want dat lijkt me namelijk interessant. In plaats van dan alleen maar, zeg maar, de synergiekant te doen, kunt u toch ook een vlucht naar voren nemen?
Ja, precies.
En kunt u daar iets over vertellen? Want dat vind ik wel interessant. Want daar heb je ook schaal voor nodig.
Ja, dat is ook zeker onze insteek. Want op het moment dat je zoekt naar nog betere zorg of betere kwaliteit van zorg, en dan met name het farmaceutische stuk, dan zijn zeker grote zorgverzekeraars ook wel eerder bereid om ook geld in een potje te stoppen. En als je allebei een miljoen in een potje stopt, ja, dan kun je al heel wat dingen onderzoeken. Al is het maar software, al is het maar intelligente programma's die medicijngebruik verbeteren of aanpassen. En daar is zeker wel interesse voor.
Er is in Nederland veel te doen over de prijzen van medicijnen. Die zijn volgens velen te hoog.
Ja.
Wie bepaalt er nou uiteindelijk puntje bij paaltje de hoogte van die prijs?
Ja, in principe de overheid. Kijk, maar de dure geneesmiddelen, duur is natuurlijk altijd een relatief begrip, maar je hebt wel twee soorten geneesmiddelen. De traditionele geneesmiddelen via de apotheek, hè, dus de tabletten, capsules, crèmpjes en zalfjes, injecties, die zijn in Nederland echt spotgoedkoop als je dat vergelijkt met de rest van Europa. We hebben bloeddrukverlagers, we hebben problemen medicijnen tegen hartfalen, die zijn nog goedkoper dan een zakje M&M's.
En dat is de reden dat veel farmaceuten zeggen, nou, Nederland is voor ons niet zo aantrekkelijk.
Ja, dat klopt. Nou, natuurlijk leveren ze aan Nederland. Maar op het moment dat er tekorten zijn, dan zie je zo'n grote farmaceut wel even een beweging maken van, ik stuur ze eerst even liever naar een land waar de marge van mij hoger is dan naar Nederland.
Maar dat is de ene kant van de markt. De andere kant is veel te hoge prijzen voor medicijnen.
Klopt. Ja, dat zijn vooral de nieuwe geneesmiddelen. Hè. Dat zijn vooral middelen tegen, of oncologische middelen, die vooral in ziekenhuizen worden gebruikt.
Ja.
Ja, en die komen eigenlijk niet eens bij ons langs. Die worden vaak door de industrie rechtstreeks aan ziekenhuizen geleverd. Ja, en je kunt daar discussies over voeren of dat die te duur zijn.
Die maken geen onderdeel uit van de contracten die u sluit met verzekeraars.
Nee. En dat dus doen ziekenhuizen met verzekeraars zelf.
En u zit dus in alle pijs en vrede met die zorgverzekeraars om tafel. Nou,
niet altijd.
En niet de partijen die nu u nog een keertje vragen om af te zien van die overname natuurlijk, hè?
Nee, dat klopt. Maar je zou dat VZ zelf moeten vragen. Maar ik heb meer het gevoel dat het een principe kwestie is dan dat ze echt geloven in een goede afloop. Kijk, er kan wel heel veel beter als het gaat over de samenwerking met zorgverzekeraars. Als je met iemand namelijk een contract sluit, al koop je maar een auto, dan spreek je met elkaar een paar dingen af en die zet je op papier en dan zet je handtekening onder. Nou, bij de contractering van zorgverleners met zorgverzekeraars gaat dat echt op een andere manier. Die komen echt met een enorme lijst aan voorwaarden, clausules, boetes, KPI's.
Maar maakt het zich al dan ook niet veel moeilijker dan het is? Veel bureaucratischer?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel zeker dat als je het op een andere manier zou doen, dat het veel meer ten goede komt aan de farmaceutische zorg, in dit geval aan de patiënt. Want eigenlijk zou ik het liefst met die zorgverzekeraars aan tafel gaan voordat ze hun inkoopbeleid vaststellen. En zeggen, nou, laten we nou eens uitgangspunt is die verzekerde nemen, of die klant. Ja. En wat kunnen we nou doen voor die klant, en wat kan er beter? En dan schrijven we straks wel op wat we afgesproken hebben.
We praten ook zo meteen verder over wat u dan zou kunnen afspreken met verzekeraars. Ja, zo snel gaat het. Maar u krijgt nog een deel 2. Wacht maar af.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Peter de Jong, de CEO van medisch distributeur Brocasef. En mijn zakenpartner is Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN AMRO, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode. We zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Uw vragen en opmerkingen zijn daar zeker welkom. We beginnen nu met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. De politiek moet weer een deel van de markt overnemen, of laat Den Haag zich alsjeblieft zo min mogelijk met die medicijnmarkt bemoeien?
Zo min mogelijk.
Brexit is een zegen voor de Nederlandse farmacie, of nee, het is verwoestend voor de medicijnmarkt?
Een zegen voor de Nederlandse farmacie.
Agressie tegen apothekers moet aan banden worden gelegd door zwaarder te straffen, of zorg nou dat zo snel mogelijk de voorraden op orde zijn?
Zwaarder straffen.
Nou, u bent hartstikke duidelijk in uw keuzes. Dat gaat wel eens wat moeizamer. Laten we bovenaan beginnen. Het eerste dilemma, namelijk laat Den Haag zich niet bemoeien met die medicijnmarkt. U zei tegen onze redactie dat u de kriebels kreeg van de onwetendheid van Tweede Kamerleden.
Ja, dat klopt.
Maar u zei ook dat zij de prijzen bepalen.
De overheid bepaalt uiteindelijk de prijs. Ja.
Dat zei u, ja.
Ja, nee, maar de prijzen van geneesmiddelen aan de ene kant, aan de andere kant, noem het maar even de onwetendheid van Tweede Kamerleden, is echt een ander onderwerp. Ik heb het zelfs een wakkerligger genoemd. Niet dat ik er fysiek van wakker lig, maar het gaat altijd wel door dat kleine stemmetje in mijn achterhoofd. Als je ziet wat voor vragen Tweede Kamerleden stellen aan in dit geval de minister. En heel soms gebeurt het zelfs dat ook nog daar een wetvoorstel of wat dan ook vanuit voortkomt. Dan hoop je echt heel vaak dat die Tweede Kamerleden een keer in gesprek willen met de markt om te luisteren hoe het werkelijk zit. Want er komen echt wetsvoorstellen langs waar wij geen last van hebben, maar waar patiënten last van hebben.
U krijgt de ruimte om één zo'n voorbeeld dan met ons te delen. Waarvan denkt u toch, hoe heeft dit Den Haag kunnen bereiken op deze manier?
Nou, ik kan één voorbeeld van het afgelopen jaar noemen. Er is besloten om het basispakket uit te hollen, laat ik het zo maar noemen, door bijvoorbeeld vitamine D niet meer te vergoeden. Nou, vitamine D is een product waar door heel veel voorschrijvers wordt voorgeschreven, huisartsen, specialisten. Op het moment dat het niet meer wordt voorgeschreven, dan verwacht je dus dat mensen of patiënten het zelf gaan kopen. Nou, wij zien nu dat van die 100% ongeveer 10% het zelf betaalt. Dus 90% van de patiënten slikt geen vitamine D meer.
Maar als u dat nou van tevoren ziet aankomen, hè, dan zou u toch ook juist als zo'n grote speler op de Nederlandse markt kunnen zeggen wat de effecten daarvan zijn.
Ja, dat doen we ook wel.
Maar toch is dat niet zo bekend.
Nee, we hebben op zich gelukkig een hele goede relatie met de VWS. Dus daar kunnen we ook regelmatig wel onze zorgen neerleggen. Maar onze zorgen wegen niet op tegen een meerderheid in de Tweede Kamer die echt korte termijn denken en denken van, nou, we willen nu 200 miljoen besparen door die vitamine D uit het pakket te halen. Dan kan ik wel zeggen dat op lange termijn de kosten alleen maar toenemen als mensen geen vitamine D meer slikken. Maar dat lijkt op dit moment, zeker bij heel veel Kamerleden, niet het belangrijkste.
Maar u heeft een goede relatie met VWS, zit er dan ook kennelijk regelmatig om de tafel.
Ja,
en u zegt over die Tweede Kamerleden, die willen niet in gesprek met de markt?
Nee, we nodigen ze bijna wekelijks uit.
Waarom heeft u dan zo'n slecht imago?
Of, is het besmet? Of?
Nee. Ik denk niet dat het dat is. Maar ik denk dat het sommige Tweede Kamer helpt om uit onwetendheid dingen te roepen. En vooral op korte termijn winsten, oftewel voordelen te creëren. Waardoor uiteindelijk de kiezers hun kant op gaan.
Ja, maar juist zo'n vitamine D-voorbeeld zou toch het omgekeerde kunnen zijn. Want dat kost helemaal niet veel. Terwijl die hele dure medicijnen, waar iedereen inderdaad de vraag over stelt, dat is veel meer een hot item.
Ja. Ja, ook dat. Maar met name met die dure medicijnen, dat gaat een beetje buiten ons speelveld.
Ja.
Daar heb ik heel weinig invloed op. Je hoort aan de ene kant Tweede Kamerleden roepen. Ik een ander voorbeeld een aantal weken terug, waarin ze zeggen, de prijzen in Nederland van traditionele geneesmiddelen zijn te laag. Dat veroorzaakt tekorten. Dus dan komt er in mijn ogen echt een onzinnig voorstel om die prijzen maar te verhogen. Want ja, zo werkt het even
maar,
niet.
Maar de analyse is toch correct dat er door farmaceuten niet heel erg snel naar Nederland wordt gekeken. Omdat, u zei het net zelf, die marges zo laag zijn en daardoor ook Nederland niet vooraan in de rij staat.
Dat we die distributieproblemen dan krijgen.
Ja, op het moment dat er tekorten zijn, het is niet de oorzaak van tekorten, op het moment dat er tekorten zijn, dan zullen de grote fabrikanten Nederland niet als eerste land gaan bevoorraden.
Maar ze produceren toch ook hier? Ik ben zelf jarenlang commissaris bij Abbott geweest. We zijn niet het enige farmaceutisch bedrijf, want we hebben ook een geweldige kennis op dat gebied. Dus ik snap dat niet zo goed.
Ja, maar in Nederland zit vrijwel geen productie meer. Vrijwel alle productie zit voort in China of in India. En in een aantal, met name in de duurdere geneesmiddelen, komen ook nog wel uit de duurdere landen. Maar echt de gewone, normale, generieke medicijnen, wat ongeveer zo'n 70-80% van het hele pakket is, die komen echt wat allemaal uit China, India, uit één fabriek vaak.
En wat is uw voorstel om er toch voor te zorgen dat die tekorten niet ontstaan? Nou, of als ze er zijn, dat snel kan worden opgevangen?
Ja, er zijn een paar oplossingen. Kijk, wij kunnen de meeste tekorten niet voorkomen. Want wij kunnen productieproblemen in China of in India of technische problemen kunnen wij nooit voorkomen. We kunnen wel proberen om de gevolgen daarvan in Nederland te beperken. En ik denk de belangrijkste oplossing is, daar praten we nu ook over met VWS en een aantal andere marktpartijen, om de voorraden wat op te hogen. Door de druk op de prijzen, door de bezuinigingen van de afgelopen jaren, heeft elk bedrijf in de farmacie, ook wij, behoorlijk efficiënt moeten gaan werken. En een van de oorzaken of een van de gevolgen daarvan is dat we een lage voorraad hebben.
Ja.
Wij hebben gemiddeld een maand op voorraad liggen in onze groothandel.
Er is discussie over of je dat misschien wettelijk zou moeten verankeren om die voorraden op te hogen.
Dat is een optie. Maar op het moment dat je wettelijk gaat verplichten, moet je ook gaan betalen. Dus ik ben vaak veel meer voor zelfregulering. Dus we proberen nu een oplossing te vinden dat onze voorraden in de groothandel tot 4 maanden toenemen.
Maar als u daarmee kan voorkomen dat er die agressie in uw apotheek plaatsvindt, is dat toch niet zo'n grote investering?
Het ligt een beetje aan wat je grote investeringen noemt. Maar wij zijn ook wel bereid.
Het zijn goedkope medicijnen, zegt u.
Jawel, wij zijn ook wel bereid om te investeren. We zijn ook zeker bereid om erin te investeren. Dat is geen enkel probleem. En we kunnen daar een groot deel van de problemen in onze apotheken mee voorkomen. En ik weet niet of dat alle agressie tegenhoudt, maar wel een groot deel.
Dat denk ik ook.
Vorig jaar, blijkt uit de laatste cijfers, waren er 769 medicijnen minstens 2 weken niet leverbaar. Ja. Dus mensen gaan naar de apotheek, denken ik krijg daar mijn medicijn, en dan blijkt dat er niet is. Ja. Dat leidt tot frustratie en ook wel tot agressie.
Ja.
Dat kun je natuurlijk eigenlijk nooit goed praten, maar kunt u het zich wel voorstellen?
Ja, nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Kijk, wij accepteren natuurlijk in onze apotheken nooit agressie tegen onze medewerkers of onze collega's. Maar in onze apotheken heb je gemiddeld per dag, komt het 30 keer voor dat een geneesmiddel niet leverbaar is omdat er een tekort is. En de enige, nou niet de enige, maar vooral de mensen die er heel hard bezig zijn om die tekorten, om die patiënten te helpen in het kader van tekorten, zijn die apotheekmedewerkers. Want die gaan kijken bij collega's, die gaan de groothandel bellen, die bellen de voorschrijver op.
Kan je het zelf maken of niet?
Er zijn producten die we zelf kunnen maken, maar er hebben we weer wat wettelijke regelingen die dat onmogelijk maken.
Maar zijn dat ook vooral die generieke medicijnen? Of toch ook heel veel andere?
90% van de tekorten wordt veroorzaakt door generieke medicijnen.
Oké, dus dat is wat in het vorige onderwerp eigenlijk zeiden, dat kan je makkelijk verhelpen.
Nou, ik kan het nooit voorkomen. Ik kan wel zorgen dat de gevolgen wat lager worden door die voorraad te verhogen.
Ja,
er is nog wel een andere optie, er zijn wel meer opties. Je ziet de laatste weken vrij veel in de media dat zorgverzekeraars, KNP, elkaar wat afvallen en aanvallen over preferentiebeleid. Kijk, ik heb niks tegen preferentiebeleid. Ik vind het zelfs een hele goede maatregel. Het heeft heel veel bespaard. Maar ik denk wel dat we daar wat minder ridicuul mee om kunnen gaan. Nu wordt er 1 artikel benoemd binnen preferentiebeleid. En als dat artikel niet leverbaar is, hebben we meteen een landelijk probleem. Nou, op het moment dat je zegt, we maken er 2 preferent of 3... dan is er altijd wat opvang. En dat stukje, dat wringt een beetje.
Er zijn meerdere opties, u heeft er net met ons een paar verkend. Die 769 medicijnen van vorig jaar. Zijn dat er in 2019, denkt u, als we de balans opmaken, minder of meer?
Ik denk wel meer.
Meer
denk
wel dus meer. De tekorten van medicijnen en het aantal medicijnen dat betreft neemt alleen maar toe.
Ja,
ik zou maar een grote loods gaan aanschaffen. Er staan ook nog veel leeg, hoor.
Ja, nou ja, ik denk dat we nog een loods moeten gaan zoeken, omdat onze magazijnen nu vol liggen. En als we onze voorraad moeten verviervoudigen, dan heb ik wel ruimte.
Maar we
nodig.
Hebben genoeg lood. We hebben zoveel dozen.
Maar waar denkt u dat het op uit gaat komen? 769 medicijnen, ik vond het al een behoorlijk groot aantal.
Ja.
Ja, ik heb geen idee. Kijk, als die extra voorraden worden, als dat lukt, en ik hoop dat rond september, oktober dat rond is, dan krijg je veel minder meldingen. Dus dan zakt die, hè? Dus dan wordt het misschien maar 105.
Maar u bent een afhankelijke speler, zoals velen, van internationale polemiek en politiek. Mm-hmm. Kijken we bijvoorbeeld naar de Brexit. De eerste berichten waren dat er 2600 medicijnen niet meer beschikbaar zouden zijn na een harde Brexit. Ja. Minister Bruins dacht, nou ja, ik kan de paniek een beetje wegnemen. Ik zeg, nou, het zijn er misschien 50. Dat zorgde toch nog wel weer voor onrust. Want 50 medicijnen waar dan echt een soort bottleneck voor zou ontstaan. Ja. Is daar al zicht op een oplossing?
Jawel, ik denk dat we daar ons geen zorgen over hoeven te maken. Als er überhaupt al een Brexit komt. Want die lijst van 50, dat is echt monnikenwerk geweest van het ministerie met een aantal overheidsinstanties, zoals CBG. Die hebben alle fabrikanten opgebeld. Bent u van plan uw productie of uw registratie naar Europa te verplaatsen? Toen bleven er 50 over, toen zijn wij erbij betrokken. Het hebben wij met name vanuit onze groothandel gekeken van, kunnen we nou voor die 50 artikelen nog alternatieve producten vinden of andere landen, mm-hmm. ook zelfs buiten Europa. Ja. En ik denk dat er nu nog zo'n kleine 10 producten op die lijst staan. En daar hebben we ook een vangnet voor gecreëerd. Want wij krijgen vanuit de IGJ, de inspectie, de mogelijkheid om die producten toch wel te importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ondanks het feit dat het niet uit de EU zit. Dat is een tijdelijke vergunning.
Dus van 2600 mogelijk niet meer leverbare medicijnen naar de 50, waarvan minister Bruin zei, dat is echt een fundamenteel probleem. Ja. Zegt u, daarvan zijn er nu nog 10 over. En ook daar hebben we al een reservelijst.
Daar hebben we ook een vangnet voor.
Ja. Maar is dat ook niet überhaupt uw strategie voor de komende tijd, dat u steeds meer in die alternatieven moet gaan denken? Ja. En dat u misschien ook wel de toeleverancier van andere apotheken daarvoor kan worden? Want als u die grote loods heeft, met al die alternatieven, dan is het een prachtig businessmodel.
Ja, nou, dat klopt. Dat ben ik ook met u eens. Ja. Er zijn in Nederland zo'n 200 actieve groothandels, waarvan er 4 samen zeg maar de BG Pharma vormen. Dat zijn de 4 grootste. Wij denken dat wij samen 95% van de markt doen.
Precies.
Nou, daar zit voor ons nog wel wat bedrijfskundige winst in, ja.
We hadden langer willen praten, maar niet kunnen praten. Dus gaan we al luisteren naar uw favoriete nummer. Dat vragen we aan onze eerste gast iedere dag. U koos bij een eerder bezoek voor de dijk. Toen klonk het een beetje alsof u nooit voor iets anders zou kiezen. Nou, het is op zijn minst familie gebleven. Namelijk, iedereen is van de wereld van de scene.
Dit is voor degene die je overal herkent. Deze is voor jou en mij.
Een belangrijke strofe nu gehad, het glas heffen op gezondheid. Waarom koos je voor dit nummer?
Nou, ik denk dat T. Lau vast een andere interpretatie heeft gehad van deze tekst. Maar voor mij heeft hij echt een heel ander gevoel. Wij hebben binnen ons bedrijf 68 nationaliteiten werken. En hij zegt het al in zijn tekst, de wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld. En ik weet dat het wat oneerlijk verdeeld is in de wereld. Sommige mensen hebben een iets groter stukje van de wereld. Maar ik vind het wel belangrijk om te melden dat iedereen ook dat stukje die wereld verdient. Ongeacht geloof, ras, afkomst. Maar gun iedereen dat kleine stukje in die wereld.
Heel mooi.
Kan ik daar nog verder aan toevoegen? Peter de Jong, de CEO van BrokerSef. Dank voor uw komst. Huiseigenaren staan niet bepaald te springen om hun huis te verduurzamen. Zometeen hoor je hoe dat komt in BNR Zaken.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Bijna de helft van de huiseigenaren ziet het voorlopig niet zitten om de woning te verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. We hebben nu contact met de directeur van het Nibud, Arjen Vliegendhart. Welkom.
Goedemiddag.
Waar komt die huiver vandaan? Waarom uitstellen tot morgen wat gij heden doen kunt?
Nou, omdat men niet precies weet hoe morgen eruit ziet. Er is veel onzekerheid over de plannen van de overheid als het gaat om verduurzaming. En je ziet dat mensen daarom een afwachtende houding innemen en denken, eerst maar eens even zien wat voor plannen er zijn, voordat wij ons daarop aansluiten.
Maar tegelijkertijd zien we toch ook heel veel particulieren die juist wel met veel elan zonnedaken op hun dak zetten of collectieve windenergiegroepen opzetten. Dus ik begrijp het toch niet helemaal. Voor welke groep bedoelt u dit eigenlijk?
Nou, dit zijn echt gewoon huiseigenaren. We hebben 1500 huiseigenaren op een representatieve manier ondervraagd over wat hun plannen zijn met hun huis en of ze dat willen gaan verduurzamen. En er is inderdaad een groep die vooruitloopt, die allerlei initiatieven neemt. Maar een heel groot gedeelte van de huiseigenaren zegt ook, wij wachten nu nog eens even rustig af en hebben de komende 5 jaar ook nog niet het plan om te verduurzamen.
Als u het heeft over plannen van de overheid, kunt u dat woord dan ook gewoon vervangen door subsidies van de overheid?
Jazeker. Een van de respondenten antwoordde letterlijk op de vraag: hoe denkt u de verduurzaming van uw woning te betalen? In met de subsidie die de overheid nog ter beschikking gaat stellen. Dus je ziet dat ook mensen best wel verwachting hebben dat de overheid uiteindelijk financieel ook over de brug gaat komen. En ook dan denken van beter nu wachten. Want als ik het nu doe, krijg ik er misschien helemaal geen subsidie voor. En over een paar jaar misschien wel.
Maar dus denkt u ook niet dat je een verschil moet maken tussen zeg maar huiseigenaar met overwaarde en mensen die inderdaad in een krimpgebied zitten of waar ze de woning onder water staat? Ja, ik denk dat dat echt dat een groot verschil is.
Zeker, ik denk dat er mensen echt verschillen. Maar tegelijkertijd wat ons daar in het onderzoek opvalt, is eigenlijk dat zoveel mensen eigenlijk zeggen: we doen het voorlopig nog niet. He, want 43%, dan kan je ook zeggen, 57% geeft aan dat ze wel plannen hebben. Maar ander onderzoek laat zien dat tussen aangeven dat je plannen hebt om te gaan investeren in de verduurzaming van je woning en het daadwerkelijk doen, ook nog wel een wereld van verschil zit. Heel veel mensen beginnen in januari met het goede voornemen om naar de sportschool te gaan, maar komen er uiteindelijk niet. En mensen die op 1 januari zeggen: ik ga sowieso niet naar de sportschool, die zie je bijna nooit.
Maar ik vind die 50% dus toch best wel goed.
Ja, dat ligt er maar even aan hoe je het bekijkt.
Ja.
Maar onze conclusie was: er zijn ook een hoop mensen die er nog niet mee bezig zijn, terwijl de overheid hen toch graag zou willen in beweging zou willen brengen.
Welke maatregelen daarom worden er tot nu toe dan uitgesteld in afwachting van wat er uiteindelijk aan concreet overheidsbeleid komt? Wat stellen mensen nu uit?
Denk bijvoorbeeld aan investeringen voor een warmtepomp. Die kost toch al gauw meer dan 10.000 euro. Dat zijn dus wat grotere investeringen waarvan men nog niet precies weet of dat ook over een aantal jaar nog steeds aansluit op datgene wat er komt. Komt er misschien stadsverwarming? Gemeenten hebben een belangrijke rol daarin. En die zullen het ook wijk voor wijk gaan aanpakken. En zolang daar geen helderheid over is, denken de meeste mensen: ik wacht nog even af op wat er gaat komen. Zo onlogisch is dat niet. Maar ik denk dat het wel helder maakt dat als de overheid wil dat mensen in beweging komen, ze ook heldere wijn moet schenken over wat er gaat gebeuren en wie dat gaat betalen en wat je van mensen zelf verwacht.
Ik denk dat u daar gelijk in heeft. Tegelijkertijd denk ik dat de installatiebranche eigenlijk blij mag zijn dat ze al het werk wat ze nu hebben gelukkig nog aankunnen, maar dat het ook heel moeilijk zou zijn als we meteen met 90% zouden zitten.
Daar ben ik helemaal met u eens. Sterker nog, een hoop mensen verwachten ook dat een aantal dingen de komende jaren goedkoper zal worden.
Denk ik ook.
Omdat de techniek vooruitschrijdt, maar ook de vraag misschien groter wordt. Dus mensen proberen rationeel een afweging te maken in doe ik het nu of doe ik het later. Dan zie je dus wel een verschil met koop ik nou nu een badkamer of een keuken? Of kies ik nu voor verduurzaming? Je merkt dat mensen bij zo'n investering in een badkamer of een keuken veel minder scherp de kosten doorrekenen.
Ja, vinden ze kennelijk toch belangrijker.
En daar wel het geld voor hebben, ja.
Ja, en daar hebben ze dan wel geld voor. En daar zien ze misschien ook meteen het nut van. Op een andere manier. En een investering in verduurzaming wordt toch ook een beetje gezien als een moetje. En bij een moetje ga je toch proberen beter door te rekenen wat nou de kosten en de opbrengsten zijn dan bij iets wat je heel graag
Maar juist mensen met een kleine beurs zouden ook heel veel kunnen terugverdienen van deze investeringen.
Nou, dat ben ik helemaal met u eens. En daarom zou het denk ik ook zo ontzettend goed zijn wanneer we die beweging gaan maken. En laat het rapport ook zien dat als de overheid helderheid schenkt in wat er verwacht wordt en wat er gaat gebeuren, een hoop mensen misschien daadwerkelijk nu wel zeggen van dan ga ik het ook daadwerkelijk doen.
En wat is die duidelijkheid wat u betreft? Toch nog tot slot, bestaat dat dan uit een potje en dan blijkt na 2 jaar dat het potje toch sneller op is dan gedacht?
In ieder geval dingen waar mensen rekening mee kunnen houden. Ook de communicatie, er komt geen potje, is helderheid. Okay. Dus het gaat volgens mij helemaal niet om de vraag van dat de overheid nu met heel veel geld over de brug komt, maar wel dat het helder wordt en voorspelbaar wordt wat burgers van de overheid mogen verwachten. Dan kunnen ze namelijk zelf ook de afweging maken waarin ze investeren. En terecht, mensen met een zwakkere beurs wonen ook vaak in huizen die minder goed geïsoleerd zijn, hebben daar ook een hoop te besparen. Dus het kan vaak uit. En het zou doodzonde zijn dat door onduidelijkheid mensen niet besluiten om te investeren in hun woning. Dat is een gemiste kans.
Dank u wel. Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud.
Beursupdate.
Ja, we kijken naar de beurs. Toen we staan met Stan Westerterp van JVB Vermogensbeheer. Welkom, Stan.
Hi Thomas, goedemiddag.
We gaan het hebben over Pharming, het Leidse biotechbedrijf. Welke cijfers laten die zien?
Ja, toch eigenlijk wel opvallend sterke resultaten. Je hebt natuurlijk CEO Simon de Vries ook meerdere keren in de, bij jullie in de uitzending gehad. En vorig jaar was ineens de grote verrassing daar dat Pharming voor het eerst zwarte cijfers schreef. En dat was toen gedeeltelijk ook te danken aan het feit dat hun medicijn betere verkopen liet zien doordat een concurrent het tijdelijk liet afweten, in dit geval Shire. En inmiddels is die concurrent weer online gekomen, maar blijken de resultaten van Pharming toch wel door te zetten. En dat is wel, wel opvallend.
Goed nieuws, ja.
Ja, absoluut goed nieuws. De omzet steeg met bijna 20% ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. En ook, ook nu weer zwarte cijfers. Sterker nog, de operationele winst steeg naar bijna 12,2 miljoen euro. En onderaan de streep bleef er zelfs een kleine 7 miljoen euro over. Ja, en dat is voor een bedrijf als Pharming, dat een enorme woelige historie kent, is dat toch wel, is dat toch wel opvallend.
En voordat we het heel erg uitgebreid over Pharming hebben, wat maken ze ook alweer? Konijnenmelk, denk ik dan meteen. Konijnenmelk.
Gemodificeerd konijnenmelk inderdaad. Het middel heet Ruconest. En dat is voor een erfelijke huidaandoening, die heet angioödeem. En het middel wordt met name in Amerika veel verkocht. En ja, nogmaals, de resultaten zijn bemoedigend. En ook voor de rest van het jaar verwacht Simon de Vries, alhoewel die dat niet kwantificeert, maar dat de omzetgroei door gaat zetten.
Heel goed. Ik denk, jij struikelt wel een keer over dat medicijn, maar het gaat gewoon geweldig. De aandoening en het medicijn in één keer. Dan naar Volker Wessels. Die hebben een goed gevuld orderboek. Doen het ook goed? Moeten we bij Volker Wessels ook nog weer denken aan die zeesluis, of is dat vooral BAM?
Ja, nee, altijd, altijd. Kijk, ze hebben natuurlijk al meer dan 100 miljoen afgeschreven op die zeesluis. Daar kwam nu nog 4 miljoen bij, maar dat is natuurlijk peanuts in vergelijking met het totale bedrag dat er al is weggeschreven. Maar we hadden vorige week of de week daarvoor uit mijn hoofd BAM natuurlijk al met cijfers. Die moesten een soort gelijk bedrag nogmaals reserveren voor de zeesluis. Maar ze geven eigenlijk aan dat daar het ergste wel achter de rug is. Sterker nog, zo'n 70% van de werkzaamheden zijn blijkbaar voltooid. Dus daar verwachten we niet echt veel hele negatieve uitschieters meer van.
En dat is ook niet echt de schuld van die bedrijven geweest. Hè? Dat was toch gewoon echt een miscalculatie ook van de overheid.
Ja, dat is, precies. Het ging over die caissons. Die moeten dan weer, die waren niet goed, of die sluisdeuren, die waren niet goed ontworpen. Die moesten opnieuw ontworpen worden. Ja, hele discussie over wie de rekening betaalt. Maar feitelijk werd die wel neergelegd bij de bouwonderneming. Of in ieder geval, daar zijn flinke voorzieningen voor genomen. Maar dat zijn grote eenmalige uitschieters. Nou is het probleem bij de bouw dat je wel vaker groter zogenaamde eenmalige uitschieters ziet. En dat het daardoor moeilijk is om nou echt te kijken wat er onderaan de streep gebeurt. Ja. Bij Volker Wessels is dat vaak wat minder het geval, omdat die toch wat kleinere projecten vaak doen. Dus wat beter hun risico hebben.
En duurzaam, ja.
Ja, en dus wat beter hun risico hebben gediversificeerd op die manier. Maar het gaat onderliggend dus vrij goed. Afgelopen kwartaal steeg de omzet met zo'n 12%. Ja, en dat is toch wel absoluut wel positief. En ook de stijging van het orderboek naar een kleine 10 miljard euro geeft gewoon aan dat het eigenlijk vrij redelijk gaat bij Volker Wessels.
Beter dan met Sligro, maar dat bespreken we een volgende keer. Dan hebben we weer contact. Stan Westerterp van JVB Vermogensbeheer, dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN AMRO en hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode. We gaan het hebben over de Rotterdamse havengemeenschap, want die investeert miljoenen euro's in schone brandstof voor vrachtauto's. Rotterdam Port Fund neemt daarom een belang in Rolande, de exploitant van LNG-tankstations in Nederland. En met die financiële steun van de Rotterdammers wil Rolande Europees gaan uitbreiden. Jolon van der Schuit is de CEO van Rolande, welkom.
Dank je wel.
En gefeliciteerd.
Dank je wel.
Want wat houdt de deal precies in?
Het Rotterdam Port Fund en NIBC die zien eigenlijk heil in onze ambities. En dat is het uitbreiden van ons LNG-netwerk in Europa. Dat staat nu in Nederland, maar we hebben ambities of plannen om uit te breiden naar België en Duitsland.
Want hoe groot is dat netwerk op dit moment? Op hoeveel plekken kun je al LNG tanken?
Nou, in Nederland zijn er 26 stations, waarvan er 13 van ons zijn. En door heel Europa zie je nu langzaamaan stations geïnstalleerd worden. Maar waarbij in België en Duitsland nog echt wel behoorlijke blinde vlekken zijn. Dus daar zien wij voldoende ruimte om uit te breiden.
Dus je moet met een TomTom naar jullie LNG-station?
Maar we kennen onze klanten natuurlijk goed. Het zijn vrachtwagens, hè, die bij ons tanken. Dus dat is echt de business-to-business market. Dus die wijzen wij wel de weg. Het is anders dan bij personenwagens als je inderdaad consumenten zou moeten bereiken.
Is LNG een transitiebrandstof?
Ja, zo kun je het wel zien. Wij zien het wel zo. Hè, dus, maar wel een transitiebrandstof die nog de nodige jaren mee kan. Omdat het nu echt al een groot voordeel ten opzichte van diesel biedt. Hè? Want dat is feitelijk onze concurrent, zou je kunnen noemen.
Dat is ook de discussie, hè? Want hoe groot is dat voordeel? Er woedt al een tijdje lang in discussie. Die hebben we ook in dit programma wel eens behandeld over hoe groen LNG is als je het afzet tegen diesel vanwege tegenvallend motorrendement, energie die het kost om het gas te koelen, weglekken van methaan.
En het blijft fossiel.
Het blijft fossiel en inderdaad, die onderzoeken kennen wij uiteraard ook. Maar er zijn uiteraard voldoende meetrapporten waaruit blijkt dat het zeker wel een behoorlijke impact heeft.
Wat is de winst? Want daar gaat het dan dus om.
Ja precies. Op CO2-vlak, dat is een beetje afhankelijk van het verbruik van een truck. Maar dat is hetzelfde als met een diesel. Maar het ligt er tussen de 15% en 20% CO2-besparing. Ten opzichte van een Euro 6 diesel. Dus dat is de meest schone diesel die er bestaat.
Hoe kan het dan toch dat er onderzoeken zijn? Nou weet ik, hè, onderzoek wordt voortdurend uitgevoerd. Die zeggen, nee, die winst ten opzichte van diesel is marginaal. Of sterker nog, er zijn bepaalde situaties denkbaar waarin zelfs diesel nog weer minder vervuilend is dan LNG.
Ja, nou ja, goed. Dat zijn inderdaad meetrapporten. En dan gaan ze naar de hele keten kijken. En dan worden er voorspellingen gedaan of inschattingen gedaan van methaanlek. En methaan is inderdaad een broeikasgas, wat schadelijker is dan CO2. Maar als ik naar onze keten kijk, dat heb ik onder controle. Daar is geen enkele methaanlek. En daar worden allerlei inschattingen gedaan. Het zijn ook al iets oudere rapporten. Dus er worden ook oudere trucks.
Technologie is verbeterd, denk ik.
Technologie is verbeterd, absoluut. Dus de huidige meetrapportage, dus ook de PEMS-testen, dat zijn de testen die dat dan meten bij de truck, die geven in ieder geval aan dat de huidige truck, dus de meest moderne trucks die nu op de weg rijden, dat die daadwerkelijk die impact wel hebben.
Maar ook u bent als voorstander, en dat kan ik me ook goed voorstellen, er wel van overtuigd dat dit, zoals Annemieke zegt, een transitiebrandstof is voor een bepaalde termijn.
Maar dan vraag ik me af, want je zegt dat je nieuwe, transitie, maar je moet er wel nieuwe vrachtwagens voor aanschaffen. En hoe lang gaat die dan weer mee? Dus hoe lang zitten we in die transitie?
Nou, lang genoeg. Want je moet ook kijken naar wat het andere alternatief is. Hè. Dus we willen uiteindelijk bij diesel weg. Dus je moet dan naar een alternatief kijken. En elektrisch en waterstof, dat wordt natuurlijk in Ede Adem altijd genoemd. En dat is dat ook politiek zie je dat altijd als...
Ik was er naar op weg, maar goed dat u het alvast doet.
En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik ben ook helemaal niet tegen elektrisch en waterstof. Ik rij zelfs een elektrische auto. Dus ik vind ook dat je daar elektrisch moet toepassen waar het kan. Alleen voor het zware wegtransport. We hebben het over de zware trucks. Daar is elektrisch echt wel heel ver weg.
In het noorden van het land hebben we nu toch die grote proef met die waterstof en die bussen. En is dat dan zoveel lichter dan die zware vrachtwagens waar u het over hebt?
Ja, alleen een busroute is natuurlijk wel totaal anders dan trucks die door heel Europa rijden.
En je kan makkelijker bij tanken.
Ja, ik zou ook graag het kostenplaatje zien. Hè, want uiteindelijk, hoe krijgen we een transitie op gang? Dan moet het ook wel economisch renderen. En dat is wat het mooie is aan LNG. En ik kom zo meteen ook wel bij onze vervolgstappen.
U neemt het even over. Ja. Dat heel goed.
Maar goed, het is toch ook een manier voor Shell en voor BP om toch ook langer in de markt te blijven als fossiele leverancier.
Ja, maar wij willen dus uiteindelijk ook bij die fossiele hoek weg. Dus LNG, het is methaan, het is vloeibaar gemaakt aardgas. Ja. Je kan methaan ook maken uit afval en mest. Daar kom ik eigenlijk al bij mijn volgende stap uit. Ik wou heel even terug naar waarom LNG nu belangrijk is. Dat is omdat het dus nu beschikbaar is. De hele keten bestaat al. Ja. Dus het wordt al sinds de jaren 60 gebruikt om energie van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld te verschepen. Wat we nu eigenlijk doen, wat nu relatief nieuw is, is dat we het ook als brandstof gebruiken voor trucks en scheepvaart.
Maar uiteindelijk komt u zelf ook tot de conclusie dat het een rekensommetje is. Het moet economisch wel uit kunnen, het moet rendabel zijn. Dan moet je dus inderdaad wel je truck gaan vervangen.
Ja.
En waarvan je weet, ja, op termijn gaan we naar iets anders. Dus kan dat dan uit?
Ja, want de termijn waarop dus het alternatief gaat komen, dus elektrisch en waterstof, dat is in mijn ogen echt heel ver weg. Ja? Hè? Dus, omdat je ziet, als je nu kijkt naar hoe die LNG-ontwikkeling is gegaan, waar de hele de keten al sinds de jaren 60 bestaat. De truckontwikkeling, gasmotoren bestonden ook al behoorlijk lang. Dus die ontwikkeling die heeft al een behoorlijke tijd gekost. En voordat je kan schalen, en dat is nu zo, hè, ze hebben het netwerk, staat er, nou, dat gaan we uitbreiden, dat is onze taak. Maar ook er zijn inmiddels affabriek trucks leverbaar, hè, van verschillende merken. Dus het is niet meer zo dat er een affabriek een ombouw moet plaatsvinden. Wat je dus nog bij waterstof wel hebt. En bij elektrische
je zegt het netwerk staat er, het netwerk wordt uitgebreid. Er zijn nu ook al klanten. Hoeveel zijn dat er?
Aantal klanten, daar moet ik even goed rekenen. Er zijn ongeveer ruim 600 trucks die op dit moment rondrijden. Die verdeeld zijn uiteraard over een groot aantal transporteurs.
Maar zijn er op dit moment ook nog veel bedrijven, veel trucks? De chauffeurs die denken, toch maar even niet. Want ik weet niet zo goed waar ik kan tanken. Zeker niet als ik over de grens ga.
Het netwerk is zeker een issue. Hè? Dus vandaar dat wij ook ons netwerk moeten uitbreiden. Dus het kip-ei verhaal, hè? Dat is een beetje bij de transitie.
Ja, maar daar zit u nu in, maar u weet dus ook. Er moeten dus tankstations bij. Op wat voor termijn en over welke aantallen gaat het dan? Als u zegt, er zijn landen waar nog een hele grote vlek ontstaat op dit moment.
Nou, in Nederland er zijn altijd weer plekjes te verzinnen in Nederland waar nog een station kan staan. Maar ik denk dat we in Nederland al een behoorlijk dekkend netwerk hebben. Mm-hmm. Waar de rest van Europa ook behoorlijk jaloers op is. Hè? Maar Duitsland inderdaad, er zijn nu twee stations. Ja, en daar rijden 20 keer meer trucks dan in Nederland. Dus vandaar dat die markt ook voor ons zo heel aantrekkelijk is. En daar moeten dan misschien wel een paar honderd stations komen. Dat doen we niet in ons eentje. En ik hoorde net vragen, wat kost het dan? Nou, een station kost ongeveer 1 miljoen tot 1,5 miljoen. Beetje afhankelijk van waar je het plaatst en wat de specificaties zijn. Maar Shell is onze concurrent. We werken ook nauw mee samen overigens. En zo zijn er al een aantal andere partijen die ook dat. Want dat kunnen we niet in ons eentje.
Maar kunt u uitleggen, u werkt nauw samen met een concurrent? Op welke manier?
Nou ja, kijk, wij beseffen allemaal, je moet met elkaar samenwerken om deze markt aan de gang te krijgen. Uiteindelijk gaat onze markt alleen maar renderen als er ook volume doorheen gaat stromen. En Shell zetten ze in. Dus van die 26 stations die ik net noemde, zijn er 7 van Shell. En onze klanten kunnen met onze kaart bij ook op het Shell-netwerk tanken en andersom.
Maar de Rotterdamse havengemeenschap die investeert, hè, worden zij dan ook groener daarvan?
Het wegtransport wordt groener. En uiteraard rijden er in de haven ook heel veel trucks rond. Wij hebben eens van onze stations staat in Rotterdam Botlek.
Dus we zien zo meteen niet alleen lean en green op die vrachtwagens, maar misschien ook wel iets van jullie.
Dat is aan de
LNG green?
Ja, zoiets. Dit is uiteindelijk aan de transporteur natuurlijk wat hij op de truck zet. Ons belang.
Ja, het helpt
zeker,
wel.
Zeker. Ja. Ja.
Maar ook u moet nu alvast gaan berekenen. 1 miljoen per station. LNG heeft dus niet het eeuwige leven, ook als het aan u ligt niet. Ook u moet dan binnen 15 jaar of 20 jaar gaan nadenken van oké, wat gaan we dan met het station doen? Kunnen we springen op die elektrische trein?
Of op auto's? De bio?
Ja, nou, ik zie zelf dan, als ik naar de ontwikkeling kijk, dan zie ik eerder waterstof voor zware trucks de opvolging zijn. Dus elektrisch, vooral, dat is voor specifieke stromen zou dat best kunnen passen. Maar als je wat verder wil rijden, en dus wat minder, en met name de late tijd is het probleem, denk ik, bij elektrische trucks. En ik ben economisch opgeleid, en de assets moeten roken, hè. Dus als je elke late tijd, dat gaat ten koste van je winstgevendheid van je truck. En bij waterstof kun je natuurlijk vrij snel tanken. Dus dat is in mijn ogen wel een opvolging. Alleen, als je kijkt waar die markt nu staat in ontwikkeling. Wat ik al zei, het is een pilot. De trucks zijn niet beschikbaar, niet aan fabriek. En het kost ook nog heel veel. En daarnaast is het waterstof wat nu gebruikt wordt. En nogmaals, ik het is
helemaal
niet
zo. Ja, ook blauw en rood en groen.
Precies, het is grijs,
maar dat geldt ook voor uw tussenstapje. Namelijk dat groene LNG, dat draait dan op biomassa. Nou goed, daar hebben we de afgelopen maanden ook weer discussies over kunnen voeren met elkaar. Hoe groen is dat dan? En moeten we dan echt hout in centrales gaan verbranden? Bomen en kappen?
Het bio-LNG, dat wordt puur uit afvalstroom. Hè? Dus dat is GFT-afval ofwel mest. Mm-hmm. Dus echt uit de vergisters komt dat. Hè? Dus daar komen geen bomen of wat dan ook aan te pas.
Dat is wat u betreft echt ook nog weer aanzienlijk groener dan LNG.
Ja, absoluut. Vooral op CO2-vlak. Hè? Dus daar is de besparing. Uiteindelijk is het goedje is exact hetzelfde. Dus de truck is even schoon als een LNG-truck. Hè? En het is ook niet, dit is ook geen sprookje of zo. Hè? We hebben al een pilot gedraaid in Nederland op bio-LNG. Helaas bleek die techniek niet rendabel. Dus maar in Scandinavië staan al fabrieken te draaien. En wij hebben ook Europees geld gekregen om ook weer 2 productielocaties hier in Nederland te ontwikkelen.
Met die biokant, ja.
Ja, precies, om een bio-LNG. En het mooie aan LNG en BRG, het goedje is hetzelfde. Dus je kan het in elk percentage mengen. Dus je kan, de truck hoeft niet aangepast te worden. De tankstation hoeft niet aangepast te worden. Dat is in mijn ogen de toekomst. Alleen met LNG zetten we ook daadwerkelijk al hele grote stappen. En we kunnen het nu doen. En dat is ook mijn zwaarste betoog.
Het is eigenlijk een gefaseerde strategie.
Ja.
Want uiteindelijk denk ik dat juist ook met die bio als tweede stap en dan met waterstof als de ultieme stap, dat we daarmee juist als Nederland een enorme stap kunnen maken. En ook echt dat groene imago waar kunnen maken.
Absoluut. En we lopen in Nederland nog voor. De overheid heeft wat, ook wat twijfels of wat moeite, denk ik, om die keuzes te maken. Dus we zitten midden in een soort accijnsdiscussie op LNG. Dus de overheid heeft soms ook wat moeite om de stappen die gezet zijn om dan met name die opschaling te doen.
Precies,
we zijn uit de pioniersfase, wij staan klaar om op te schalen. Dus in mijn ogen moet daar wij staan er klaar voor, laat ik zo zeggen.
En tot slot, wat verandert er voor u persoonlijk? U bent de CEO, er zijn nu toch twee partijen die dan een belang genomen hebben. Bent u nog wel even wendbaar als u was?
Ja, want de partijen waarmee praten, dat was voor mij ook wel heel belangrijk. Zijn hele ondernemende partijen. Dus ik heb de RPF, het Rotterdam Port Fund en NIBC ervaren als ondernemende partijen. En anders zou ik niet in deze business op dit moment stappen. Dus zij geloven ook echt in die markt. En beseffen ook dat de kosten voor de baat uitgaan. Dus ik zie dat met heel veel vertrouwen tegemoet.
Oké, kosten gaan voor de baat uit. Maar wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld uw winst?
Wij zijn operationeel rendabel, hè, dus break-even. Dus ons apparaat wordt betaald. Dus in feite kan al het geld wat ze in ons stoppen gaan ook naar investeren, naar groei.
Mogelijkheid voor NL Invest, hoor.
Goed, het cirkeltje is weer rond.
We zijn altijd welkom, uiteraard. Want onze ambities zijn groot. Dus hoe meer funding we hebben, hoe sneller wij kunnen gaan.
Jolon van der Schuit, CEO van Hollande, inderdaad. Succes.
Succes.
Dank je wel.
Waar liggen de kansen voor Nederlandse ondernemers in Groot-Brittannië? Ja, er zijn toch nog mensen die het durven. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Een buitenlandse kans voor ondernemers ligt vaak dichterbij dan je denkt. In de Ondernemersdesk Europa lichten we daarom elke week op donderdag een Europees land uit waar die zakelijke kansen liggen voor Nederlandse ondernemers. Dat doen we samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In Manchester zit Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's daar bij de RVO. In Manchester, dus niet in de studio. Wat doe je daar, Tjerk?
Ja, goedemiddag. In Manchester, in het stadion van Manchester United zelfs. Er is een grote bijeenkomst van de Global Innovation Summit van Eureka. En daar komen allemaal partijen bij elkaar die met innovatie wereldwijd bezig zijn. Dus zowel vanuit de overheid en heel veel bedrijven. Dus die brengen we hier allemaal bij elkaar. En daar mocht ik ook naartoe.
Kijk eens aan. Ja, dus liggen ook kansen bij Manchester United. Want volgens mij wordt die club overgenomen door een Saoedische kroonprins. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel hebben over de life sciences en health. In Nederland een sector waarin we uitblinken. Daar liggen ook kansen in het Verenigd Koninkrijk, hè?
Ja, precies. Ja. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze druk bezig met de National Health Service, de nationale gezondheidszorg, te herorganiseren. En daar is ook een flink bedrag, 5,5 miljard pond, voor uitgetrokken om dat bijvoorbeeld te gaan digitaliseren.
Dat is giga, toch?
Dat is waanzinnig groot. Ja. Maar ze hebben daar dus ook behoorlijk veel voor nodig op het gebied van e-health, wearables, medische technologie. Maar ook kijken hoe kunnen ze zorgen dat het aantal ziekenhuisbeddagen naar beneden kan worden gebracht. En zorgen dat je op die manier ook met assisted living op een andere manier je zorg kan organiseren. Iets waar we natuurlijk in Nederland ook al langere tijd mee bezig zijn. En waar ook een flink aantal Nederlandse bedrijven ook wel in werkzaam zijn. En daar liggen dus flinke kansen om dat ook hier in het Verenigd Koninkrijk te gaan doen.
Ik zeg je eerlijk dat ik dat niet had verwacht. Dat komt omdat ik al heel vaak discussies heb mogen voeren in dit programma over Brexit. En dan is een van de teksten die voorbij komt, ze kunnen het maar beter over Brexit hebben, want de gezondheidszorg, daar liggen de echte problemen. Helemaal cut to the bone. Geen ziekenhuis dat nog functioneert. Maar misschien is dat ook juist de reden dat ze over de grens kijken. Dat zou kunnen.
Of is dit met name voor de private kant? Want dat vind ik wel interessant. Er zit daar toch best wel een grote scheiding in Groot-Brittannië tussen wat privaat is en wat dan communaal of National Health Services.
Ja, nee, de woorden zoals jij ze noemt, weet ik niet zeker hoe die direct in de mond zou nemen. Daar heb ik ook niet voldoende verstand van. Maar wat je wel ziet is dat er natuurlijk een enorme behoefte is om die investeringen te doen. Die moeten ook voor een groot deel in de publieke kant gedaan worden. Maar de publieke kant kijkt ook heel erg naar bedrijven om daarin nieuwe oplossingen te bedienen. Dus ik hoorde gisteren, sprak ook met een bedrijf die hier nu ook is, die met een overheids, een community Council in gesprek is om te kijken wat hij kan leveren om aan hun behoeften te voorzien. En wat hij ondanks Brexit ook zegt is van dat de manier waarop die gesprekken gaan en die toegang kan worden geleverd heel positief is. Dat hij daar ook wel echt op een hele goede manier het gevoel heeft dat hij stappen kan zetten. En dat daarmee ook de Britse markt zeg maar wel een stuk zelfs makkelijker is dan de Nederlandse markt. Of dat altijd zo is, dat weet ik niet, maar...
Er zijn een paar belangrijke data, die hebben we natuurlijk al vaker voorbij zien komen rondom Brexit. Maar voor Nederlandse ondernemers geldt met name 26 en 27 juni. Wat gebeurt er dan?
Ja, dan is de Health and Care Show in Londen een hele grote bijeenkomst waar duizenden besluitvormers ook vanuit de National Health Service bij elkaar komen. Samen ook met bedrijven, nationaal en internationaal. En daar hebben we als Nederland ook een soort Holland paviljoen, de Holland Health Innovation Theater. Ja. En daar is ruimte voor een flink aantal Nederlandse bedrijven, van 20 tot 25, om daar ook presentatie te geven.
Is het al vol?
Wat ze hebben, zodat ze dat ook... Het is nog niet vol.
Oké, dus kunnen
vandaar dat we hem ook
nog
aankondigen. Dus bedrijven die kunnen daar nog bij. Er is ook ruimte voor een aantal bedrijven om zich echt actief te presenteren. Dus die roep ik ook graag op om zich te melden. Zodat we daar ruimte voor kunnen inruimen om zich daar echt te presenteren. En te laten zien wat ze in huis hebben.
En hoe kun je daar dan de potten breken? Wat moet je vooral wel en zeker niet doen?
Nou, wat je wel moet doen is natuurlijk gewoon zorgen dat je een goede presentatie hebt. En de Britten zijn ook heel erg in die zin kieskeurig van je moet echt ook weer met een goed verhaal komen. Wat ik wel van belang vind is, Nederlanders spreken natuurlijk vaak prima een woordje Engels. Maar overschatten zichzelf ook natuurlijk nog wel eens over hoe goed we nou Engels spreken. En in het Verenigd Koninkrijk zit natuurlijk heel vaak toch ook de nuance in de taal, in de manier waarop de intonatie is. Very interesting kan anders luiden dan very interesting. En ze hebben daar verschillende intonaties.
Heb je ook kennis meegemaakt de afgelopen dagen? Ja? Ben je zelf ook al eens een beetje beleefd afgepoeierd?
Nog niet. Maar,
belangrijk misschien ook, in hoeverre hebben ze ons ook nodig? Of hebben ze ook Duitse bedrijven nodig of andere? Want ja, het kan wel een mooie markt zijn, maar wat doen ze zelf en zijn we wel gewenst?
Nou ja, wij zijn Nederlandse partners, die worden wel heel erg gewaardeerd en gezien als natuurlijk betrouwbaar en innovatief. Dus er wordt ook inderdaad echt gekeken, en dat bleek ook de vorige editie van de Health and Care Show 2 jaar geleden, dat er ook wel echt heel erg gekeken wordt van wat hebben de Nederlanders in petto, hoe kunnen we die innovaties die Nederlandse bedrijven vaak naar voren brengen goed gebruiken. Dus er is concurrentie. Er zijn natuurlijk ook andere landen waar goede bedrijven zitten. Mm-hmm. Maar er wordt zeker ook wel naar Nederland gekeken als een land wat de Britten interessant vinden. Dus daar zou ik me niet zo'n zorgen over maken. Maar zorg wel dat je goed Engels spreekt en dat je goed ook investeert in de relatie en die persoonlijke band die ook hier heel erg belangrijk is. Omdat de Britten toch iets minder dan de Nederlanders direct zijn. Dus die houden er ook van om gewoon een goede relatie op te bouwen.
Oké, volgende week dan spreken we elkaar weer. Dan gaat het over Letland. Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO vanuit Manchester. Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Op kantoor moet slimmer gesnackt worden en ook wat te eten zijn voor degene die zijn portemonnee thuis heeft laten liggen. Startup Junea gaat daarvoor zorgen. We hebben nu contact met de oprichter Patrick Stoker. Welkom.
Goedemiddag, dank je.
Wat betekent in dit geval slimmer snacken?
Slimmer snacken? Een beetje dubbelzinnig is dat. Onze machine is in basis gevuld met verantwoordere tussendoortjes. Snacks die lager zijn in suikers, hoger in eiwitten, lager in verzadigde vetten. Dus slimmer voor je gezondheid. En anderzijds slim vanuit de gedachte dat de vendingmachine eigenlijk volledig bestuurd wordt vanaf je telefoon. Smartphone.
Maar je zegt in basis gevuld met gezonde producten. Uiteindelijk is het natuurlijk aan ieder voor zich om te kijken wat er nou in die machine moet of niet.
Ja, klopt. Nou, in die zin, als iemand de mars wil eten, zonder niks te nadelen van mars, maar als iemand de mars wil eten, dan is ze goed recht. Ze kleven natuurlijk een aantal nadelen aan. En waar wij heel erg op inspelen is dat wij merkten de behoefte vanuit de markt voor verantwoordere tussendoortjes voor bij bedrijven. Maar op het moment dat je die op een traditionele manier in een vendingmachine stopt en jij moet kiezen tussen een mars of een product wat je niet kent...
Is de verleiding te groot?
Ja, is de verleiding te groot. Mensen kiezen dan toch vaak voor het bekende. En wat wij eigenlijk gedaan hebben is een vendingmachine gecreëerd die bestuurd wordt met die app, waardoor je productinformatie kan bekijken. Dus op het moment dat je voor die vendingmachine staat, kijk je eigenlijk meer op je smartphone dan naar dat ding zelf. En is je bijvoorbeeld zichtbaar dat je 3 uur moet wandelen om die mars te verbranden, terwijl er een alternatief naast staat, misschien wel net zo lekker is, waar je maar een half uurtje voor
Is het duurder? Die gezonde snacks?
Ja, vaak wel. Maar ook dat vind ik dan wel weer heel erg interessant.
Want je betaalt ook weer omdat... mee online natuurlijk, ja.
Ja, klopt. Je betaalt direct via je smartphone. Maar dat is dan wel weer het voordeel van het bedienen via die smartphone. Op het moment dat een bedrijf vitaliteit wil stimuleren. Ja, uiteindelijk is het voor een bedrijf natuurlijk superbelangrijk dat medewerkers niet die enorme suikerpiek hebben. En daarna dat dipje. Nee, die willen constant actieve medewerkers. Dan kan dat bedrijf bijvoorbeeld voor kiezen. Van, nou, weet je wat, die mars die zet ik gewoon op €1,50. Maar als mensen kiezen voor een wat duurdere snack, dan sponsor ik de helft ervan. Goed. Dus die medewerker die betaalt minder.
Het debat over wat een werkgever wel of niet te zeggen heeft over het eetpatroon van een werknemer. Maar goed, dat gaan we nu niet voeren. Dat is wel interessant natuurlijk. Je zou ook kunnen zeggen, nou, je zorgt dan dat er inderdaad ruimte is voor en die gezonde snacks, hè, de sojachips en de Mars. Maar goed, dan moet er wel een automaat zijn dat daar ruimte voor biedt. En dat is niet het geval, want hij is ongeveer de helft kleiner dan een standaard automaat. Waarom?
Nou, heel bewust. Kijk, er zijn best wel heel veel oplossingen al op het gebied van vending. Wat je ziet is dat vending een relatief traditionele markt is. Terwijl, als je kijkt naar onze huidige samenleving, er steeds meer on-demand en 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. En wij wilden heel graag een markt bedienen, zeg maar MKB plus segment, tussen de 10 en 100 medewerkers die zelf intern geen catering hebben, maar grote vendingmachine te groot zijn. Zou je eigenlijk een soort koffieautomaat en naast dat koffieautomaat gewoon een mooi apparaat hebt staan. Vrij compact, zodat dat ook voor dat deel van de markt zo'n faciliteit beschikbaar is.
En zijn er ook klanten?
Jazeker, jazeker. Absoluut. In die zin dat de fase waarin wij nu zitten is dat we eigenlijk best wel heel erg overweldigd zijn door de vraag vanuit de markt. Je merkt gewoon dat de behoefte heel erg groot is. En nu echt vooral zoekende naar juiste partners, zowel op commercieel als operationeel vlak, om Dionea echt goed te laten landen.
En de bevoorrading?
Ja, exact. Nou, waar wij heel erg naar kijken is samenwerking met bijvoorbeeld koffiebedrijven of waterbedrijven. Wij zijn geen operationeel bedrijf. Wij zijn vooral een leverancier van snacks en een combinatie met de machine en de app. Maar er zijn koffiebedrijven die bijvoorbeeld elke 2-3 weken bij hun doelgroep langskomen. Ja, en daar past dat natuurlijk fantastisch bij om die bevoorrading op te pakken.
Patrick Stoker, oprichter van Junea. Dank voor de toelichting en succes met verder groeien.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
De beroepsorganisatie van accountant is niet te spreken over de werkwijze van de AFM en pleit voor een nieuwe manier van toezicht houden. Bestuursvoorzitters zijn vaak ontslagen vanwege integriteitskwesties en ING lijkt de overname van de Commerzbank serieus te onderzoeken. Dat en meer bespreken we in het boardroom panel vandaag, bestaande uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University, Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van Inschoman Corporate Finance, en mijn zakenpartner is Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN AMRO en hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode. Welkom.
Dag.
Dank je.
Als er één beroepsgroep is die in dit panel vaak besproken is, nou twee eigenlijk, bankiers en toch ook accountants, dan zijn het die twee dus. En dan is er een beroepsvereniging, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, met een voorzitter, Marco van der Vechten, en die zegt, het toezicht op accountants moet eigenlijk op de schop. Kees Kools, kun je uitleggen wat hij wil?
Nou, het is wel apart. Wat je niet vaak meemaakt is dat een organisatie of een sector zegt dat ze meer controle willen hebben. Dat er intensiever toezicht moet komen. Dus toen dat last, dacht ik van, hè. De essentie is volgens mij dat op dit moment de AFM die dat toezicht uitvoert één keer in het 3 jaar rapporteert. Ja. En zij willen dat het voortaan per jaar gebeurt. En de reden is dat als je het één keer in de 3 jaar doet, dan komt zo'n toezichthouder dus ook met cijfers die 3 jaar oud zijn, of 2 jaar oud, of 1 jaar oud.
En dan het gaat inmiddels zo goed met de sector
Inmiddels gaat het inmiddels veel beter dan 3 jaar geleden. Dus het is eigenlijk achterhaald. Nou ja, dat kun je natuurlijk alleen maar zeggen als je zeker weet dat het ook echt beter gaat. Want als het dadelijk zou gaan gebeuren en wordt dan elk jaar gerapporteerd, ja, dan zullen we wel zien of het inderdaad per jaar beter gaat.
Maar goed, er blijkt enig vertrouwen uit, want hij zegt, kom eigenlijk maar op. Ja. Leg ons wat vaker langs de lat. En dat zegt hij misschien ook omdat die accountants heel erg goed in de gaten worden gehouden, Annemiek, door de minister, door een commissie, een onafhankelijke commissie die onderzoek doet, waardoor het beeld in ieder geval ontstaat, er moet daar van alles gebeuren en het gaat niet snel genoeg.
Ja, en ik heb er dubbel naar gekeken en ik denk dat Kees dat ook gedaan heeft. Aan de ene kant denk je, ja, het is ook zinvol, omdat er steeds meer en actuelere, grotere thema's ook met de accountants besproken worden, ook vanuit de banken en vanuit de toezichthouders. En ik kan me voorstellen dat je dan ook zegt, nou, kom maar kijken, want wij verbeteren ons echt. Aan de andere kant heb ik er ook naar gekeken als een soort preemptive strike, want de AFM kan dit helemaal niet aan.
Ja, dat sowieso niet, nee.
Dus je doet een voorstel in de wetenschap dat het er eigenlijk gewoon niet in
dat
zit.
Denk ik.
Maar dat is een capaciteitsprobleem.
Dan kan je ook al vragen, hoe zinvol is het? Hè? Ik denk dat 3 jaar inderdaad best wel lang is, zeker als het alleen maar terugkijken is. Ik denk dat het veel slimmer zou zijn om te zeggen van, wij willen een meer dan geregelde conversatie hebben over echt de actuele thema's.
Met?
En hoe, nou ja, tussen AFM en bijvoorbeeld de accountants. Om te zeggen, welke grote thema's komen echt naar voren en waar gaan we aandacht aan besteden? En dat gaat over bedrijven heen.
Jeroen, jij beaamt eigenlijk wat Annemiek zegt.
Ja, en ik denk dat het ook een beetje te maken heeft dat de accountants wel eens bewust zijn dat de afgelopen jaren is de wetgeving ook behoorlijk strenger geworden voor hun. En ze willen ook laten zien dat ze zijn meegegaan in dat verhaal.
Precies.
En ik denk dat dat ook een belangrijke reden voor hun is. Aan de andere kant, een paar maanden geleden hebben we in een boardroom panel hier nog over gehad.
Ik zei het al, hè?
Ja, ja. Toen hebben we het er nog over gehad. En over dat heel veel accountants steeds meer hun goedkeurende verklaringen of opdrachten teruggeven, omdat zij niet meer kunnen voldoen aan die strengere wetgeving. Dus het clubje van accountants die zeg maar ook echt jaarrekeningen kunnen controleren, wordt steeds kleiner. Voor beursgenoteerde ondernemingen dan.
Nou, kijk, maar wat ik nog het meest bizarre vond aan dit argument van, we willen het vertaal jaarlijks hebben, dat wij worden gecontroleerd als accountants, omdat het anders verouderd is. Het makkelijkste wat de AFM kan doen is gewoon zeggen van, oké, we blijven wel 1 keer in de 3 jaar rapporteren, maar in het rapport zullen we aangeven welke gevallen van 3 jaar geleden zijn, 2 jaar geleden. Dan kunnen ze in het rapport zelf per 3 jaar in dat rapport aangeven of het over die periode verbeterd is. Of
nee, deze voorzitter
is dan meteen opgelost.
Deze voorzitter zegt nou juist van, oké, Jeroen, jij mag toch. Ja,
nee, wat let dan de accountsvereniging zelf niet om te zeggen van, nou, dan stellen wij zelf een onafhankelijke commissie in en dan gaan wij daar.
Dat klopt wel.
Maar goed, als je daar echt zoveel moeite mee hebt, dat je in ieder geval daar ook in meegaat.
Nee, maar dan wordt het echt, dan krijg je toezicht op toezicht en dan wordt het wat een drama. Je moet het echt in één club geven die, als het goed is, ook echt onafhankelijk is enzovoort enzovoort. Maar ja, wat ik al zei, ze kunnen het gewoon rapporteren of het verbeterd is of niet. En overigens, vorig jaar tegelijkertijd, in dezelfde week dat AFM met het laatste rapport kwam, kwam ook de monitoring commissie accountancy naar buiten. En meteen heeft toen de minister van Financiën gezegd, we moeten strenger gaan controleren. En die commissie die heeft zich wel gebaseerd niet alleen op wat er 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar geleden was gebeurd, maar in ieder geval dan een paar maanden daarvoor. En die zei ook, wat meestal wordt gezegd, nee, het gaat een stuk beter, maar nog lang niet goed genoeg.
Ja, maar aan de andere kant, weet je, ik wil ook wel kijken naar die nieuwe thema's. Hè, zoals bijvoorbeeld de MeToo en de integriteit. En wat we natuurlijk ook gezien hebben met de fraudes en de witwassen. Er zijn nogal grote thema's die voorheen natuurlijk ook wel bekeken moesten worden, maar die hebben wel veel meer publieke aandacht gekregen. Dus ik denk dat in die zin ook de agenda van de accountants ook echt veranderd is en dat we dat ook vanuit de bedrijven heel erg stimuleren.
Over die integriteitskwesties komen we nog wat uitgebreider te spreken. Ik wil toch nog eventjes naar alle commissies die zich over elkaar buigen en over de minister die zegt er moeten grotere veranderingen plaatsvinden. Geen enkel taboe, hè. Volgens mij was dat ook een van de uitgangspunten. Alles moet ter tafel komen. Nu zegt deze voorzitter in het FD, we kunnen beter borgen wat er goed gaat en op onderdelen naar verbetering blijven zoeken dan op zoek te gaan naar echte verandering. Want nieuwe maatregelen hebben ook hun effect op de aantrekkelijkheid van het beroep. Daaruit klinkt dan toch een bepaalde voorzichtigheid door en niet van, we moeten alles bespreekbaar maken en desnoods alles anders gaan organiseren. Snap jij die terughoudendheid?
Ja, toevallig was ik vorig jaar gevraagd door in Tilburg bij de uitreiking van de diploma's aan de 50 nieuwe registeraccountants om daar een verhaaltje te vertellen. Toen heb ik eens even gekeken. Vorig jaar hebben een paar artikelen in de FD gestaan over twee grote problemen. Eén was, dat stond zelf, dus accountants komen in opstand, de jonge accountants, omdat zij vinden dat de werkdruk te hoog wordt. Maar ja, toen zei ik ook,
het heeft met de economie te maken.
Het is of het een of het ander. Ja. Of je wilt straks een 500.000 verdienen of 4 ton of 3 ton, maar dan moet je wel 60 uur werken. Maar je kunt niet 40 uur gaan werken en dan nog steeds. Dus dat was één ding wat er speelt. Daardoor is het minder aantrekkelijk geworden. En het andere is inderdaad steeds meer afvinken regelgeving die niet op gedrag, die niet op gedrag gaan, maar over waar het echte probleem in zit. Ja, maar over meer administratieve dingen. Dus ik snap zijn terughoudendheid wel.
Maar is het ook terecht dat hij het zegt, als er aan de andere kant commissies aan het werk gezet worden met de boodschap, geen enkel taboe, alles moet op tafel kunnen?
Nee, natuurlijk is dat niet terecht.
Nee, maar ik denk wel dat er iets voor te zeggen is om ook dat accountantsberoep juist uit dat piramidespel van de topmanagement te halen van die kantoren. Ik vind het nog zo'n ouderwetse sector. Ik snap ook niet waarom er niet een soort virgin accountancy kantoren komen, waar het gewoon, net als wat we bij de juristen gezien hebben, waarbij het wel anders kan. Want ik heb nog nooit gezien dat je nou echt, en ik kom in heel veel bedrijven, dat we nou echt 7 dagen per week op onze accountant zitten te wachten.
Nee. Ja, maar de liability, dat is dus wat we net over gehad hebben. Kijk, heel veel accountants zeggen gewoon, wij gaan het gewoon het werk niet meer doen, omdat we liable zijn, bedrijven verwachten bepaalde dingen. Nou ja, dat zorgt er wel voor dat het clubje van accountants, die zeg maar ook daadwerkelijk controlewerk kan doen, steeds kleiner wordt. En als je dan wil zeggen van ja, dan moet het nieuwe toetreders zijn, dan zal je toch daar ook iets mee moeten gaan doen.
Dat is een heel ander.
Ja, we gaan naar een ander onderwerp zelfs. Ja, voor je te weten hebben we het alleen maar over accountants in dit panel. Ik wil eventjes naar een persoonlijk initiatief van jou, Annemieke. Want je hebt als commissaris van ABN AMRO en tot voor kort ook KLM. Hè, je bent inmiddels uitgevlogen. Voor bedrijven over en weer werkbezoeken georganiseerd rondom het thema Digital Strategy.
Ja, en met name ook Digital Transformation. Hè. Dat is natuurlijk iets wat we zowel vanuit de accountancy, de toezichthouder, maar natuurlijk ook vanuit de product development en de vernieuwing en de innovatie heel belangrijk vinden. En wat je merkt is, en dat is ook waarom ik de werkbezoeken gedaan heb met zowel de leidinggevende, de raad van bestuurmensen, als de mensen die echt met innovaties ook in de projecten bezig zijn. En dat uit te wisselen is omdat heel veel weliswaar door adviseurs aanbevolen kan worden, maar het is vele malen interessanter om de spanning eigenlijk te voelen van zowel een ABN AMRO als een KLM. Van waarom krijgen we soms, ondanks dat we heel veel dingen goed doen, krijgen we toch niet bijvoorbeeld het commitment helemaal vanuit de business lines.
Omdat ze het niet begrijpen?
Nee, niet omdat ze het niet begrijpen. Maar omdat ook daar natuurlijk onze structuur heel erg nog op die business line zit. En ik denk juist dat bij die digital strategies heel veel van elkaar geleerd kan worden. We zien ook dat ABN AMRO had gisteren een heel mooi voorbeeld van wat ze met de Rotterdamse haven doen. Een soort blockchain, maar dan met de notary doen. En met andere bedrijven, ook met de Samsung. Maar en hoe dat dan eigenlijk weer heel goed aansluit bij de cargo-strategie van
KLM. Gaat de
keuken
eigenlijk wel open als je die werkbezoeken organiseert?
Ja, helemaal open. Ja. En dat maakt het juist zo interessant, want dat doet een adviseur niet. En ik vind dus dat we als commissarissen daar wel die verbindende schakel kunnen zijn. We kunnen de keukens openzetten, we kunnen vertrouwde omgeving maken, maar er komt heel veel over en weer en men begrijpt elkaar. En je ziet gewoon dat er nieuwe verbanden gemaakt worden.
Word je net zo geestdriftig als Annemieke?
Nou ja, toevallig, ik heb een cliënt die zit in de digitaliserings van de customer care trajecten.
Oh,
en
ja.
Zo'n adviseur. Maar dat eigenlijk,
een adviseur.
Ja, helemaal goed. Maar even voor de duidelijkheid, die doet ook implementatie. Maar de grap is dat zij ook merken bij de Vodafones van deze wereld en de KLM's, et cetera, dat daar een gigantische behoefte aan is. En ook vanuit het management wel gedragen wordt, maar dat soms wel de lijn eronder
Precies. Het
lastig vindt. Omdat, nou, een voorbeeld, als jij een 300 man in een callcenter hebt zitten en je kan door digitalisering daar 100 man weghalen, ja, via chatbots, et cetera, dat dan zo'n manager ook wel zegt, ja, maar wacht eens even, wat betekent dat dan voor mijn positie? Dus daar zit zo'n. Maar het kan heel veel toevoegen, want ook de mensen zelf die daar zitten als call agent, die kunnen beter werk doen, die kunnen leuker werk doen. In plaats van te checken of jouw abonnementje klopt, kunnen ze ook jou iets verkopen.
Wij gaan door naar het volgende onderwerp. Dat is een onderwerp naar het kolfje van Kees Kools. En dat bedoel ik positief, want het gaat over fraude, omkoping, seksuele intimidatie. En u hoort zo meteen waarom dat ook met name voor Kees Kools interessant is.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken. zaken doen.
De gast is het Boardroom Panel, bestaande uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Introman Corporate Finance. En mijn zakenpartner is al anderhalf uur lang Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN AMRO en hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nijenrode. We gaan het hebben over het merendeel van de topbestuurders, want als het dan tot een ontslag kwam, dan kwam dat vaak door het feit dat er een gesjoemeld was, of dat er sprake was van omkoping, seksuele intimidatie, fraude, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van PwC onder 2500 grootst genoteerde beursgenoteerde bedrijven. Kees, dat klinkt als een opzienbarende conclusie, maar voor jou moet dat niet zo zijn.
Nou ja, lang geleden heb ik eens een keer een boekje geschreven, Controles, Goed Vertrouwen en Beter. Het was gebaseerd op de oorzaken van de grote schandalen rondom de eerwisseling. Dus Ahold, Enron, WorldCom enzovoort. Wat daar nou de echte oorzaken waren. En in de top 3 of top 1 geloof ik zelf stond narcistische zonnekoningen. Het is, de mensen die aan de top staan hebben wat extra narcisme, hebben wat extra eigendunk enzovoort. Dus daar is de kans ook veel groter. Die mensen zijn zeer getalenteerd en zeer charismatisch en zijn nog eens keer de baas. Nou, dat kun je natuurlijk op allerlei niveaus hebben, dit soort baasjes, zal ik maar zeggen. Ja, en dat vergroot enorm de kans daarop. Dat is één. En
het leidt tot wangedrag.
Ja, dat leidt tot dit soort frauduleus gedrag, zoemelen, op allerlei manieren geen integriteit. En het andere is, misschien dat je dat bedoelde, vorig jaar met twee dames van Dilemma Assist, Brigitte Lange en Ingrid de Jong, hebben we meer dan 200 secretaresses van bestuurders en CEO's geënquêteerd naar integriteitsproblemen die zij zien. Het boekje heet The Secret Power in the Office, want zij zien en horen natuurlijk heel veel. En daaruit bleek ook dat 49 of 48% te maken had gehad afgelopen jaar met serieuze integriteitsproblemen.
Een van de zaken waar het om ging was volgens mij dat er iemand ook werd gevraagd om een privéfeest voor de grote baas te organiseren. Niet verstandig, toch?
Mag niet.
Dit was dan ook een voorbeeld wat werd genoemd, zeg maar, in een interview door een van de geënquêteerden. Maar er waren veel ernstigere problemen. En wat is toch het fundament van elke klassieke organisatie? En dat is ook tegelijkertijd het probleem. Een baas, hiërarchie. Hiërarchie betekent dus, er zijn organisaties op gebaseerd, dat is de essentie. En tegelijkertijd is dat ook heel gevaarlijk.
Dus en wordt er weggekeken en wordt het niet bespreekbaar gemaakt. En ik denk dat dat toch wel de kracht is van de afgelopen tijd. Dat veel onbespreekbare onderwerpen, MeToo, maar ook fraudeleus gedrag of het witwassen, dat er gewoon toch veel meer mogelijkheden gekomen zijn om het wel naar boven te brengen.
Ja. Ja. Maar wat ook vaak het probleem is, dat die CEO's vaak ook niet zien dat ze fout zijn. Ze vinden oprecht dat ze gelijk hebben.
Mm, en dat maakt het natuurlijk overal boven. Ja, maar het zijn niet alleen de CEO's.
Nee.
Maar goed, die op elk niveau. Hè?
Precies.
Ja. Want dat is de definitie van narcisme, eigenliefde.
Ja. Hoezo niet zien dat je fout zit als het gaat om over fraude, over seksuele intimidatie, iemand anders vragen een privéfeest voor jou te organiseren?
Klopt, zij zien daar niks verkeerds aan. En veel van die mensen verdedigen zich ook, vaak mannen uiteraard, maar die verdedigen zich gewoon van maar ik heb toch niks fouts gedaan. Nee, ja, dat kon. Of dat is prima.
Je kunt ze bijna niet kwalijk nemen. In die zin dat ze het inderdaad niet zien.
Nee, klopt. Maar die mentaliteitsverandering, die komt er wel, vind ik.
Jij zegt eigenlijk, die mensen hebben een aandoening. Want dat wordt er vaak gezegd, als mensen ziek zijn of ze zijn psychologisch in de war, dan kan je het ze niet kwalijk nemen.
Wacht even. Volgens de internationale classificatie van psychiaters, de DSM, is narcisme een van de 12 persoonlijkheidsstoornissen. Maar dat betekent niet dat je het niet kwalijk kan nemen. Ze zijn niet zo ziek, zijn ze ook van niet. Maar ze hebben wel een soort van hulp nodig. Hè. Toen Rijkman Groening werd benoemd, staat ook in dat boek. Toen was dit over het punt wat de Raad van Commissarissen zei. Ja, en toen, dat is wel een dingetje bij hem. En toen hebben ze hem naar een psycholoog gestuurd. Ja, dat helpt niet bij.
Werkt het toch of niet?
Sorry?
Nee, maar het kan ook op een gegeven moment groter worden, het probleem. Ik heb mijn Inschat-CISIS. De
destijds erover gedaan, over de zonnekoningen. Okay. Ja. Dus ik heb gezien hoe mensen die eerst best een normale CEO waren, steeds grotere drang kregen om reisjes naar Zuid-Afrika te doen, of dit te doen en dat te doen, en naar de golfclub. En alles was maar normaal. En zelfs als voorzitter van de auditcommissie, ik was daar commissaris, kon ik daar gewoon niet de vinger achter krijgen.
Ja. Maar het is twee dingen. Het is net zoals vaak, maar hier ook bij narcisme. Het is nature en nurture. Het is, je moet het en een beetje in je genen hebben. En als je getalenteerd bent, word je succesvol. En de belangrijkste factor van macht is succes. Want als jij succesvol bent, wie gaat jou dan nog vertellen dat het anders moet? Wie gaat jou dan corrigeren?
Tip 1 is toch organiseer tegenspraak?
Ja,
maar ook vooral vanuit de Raad van Commissarissen. Dat is best lastig.
Dat is ook de rol van de Raad van Commissarissen. Ja. Maar je ziet toch heel vaak ja-knikkers ook voorbij komen. Ja, en dat is iets wat de afgelopen jaren echt wel veranderd is, vind ik.
Ik wou nog iets heel anders zeggen, Jeroen. Ook gelijk over het vorige onderwerp. In de jaren 80 ben ik opgeleid als registeraccountant. En toen was het probleem, een van de top 3 problemen, de vertrouwenskloof tussen de accountants en de samenleving. Nu is het de vraag, als dit soort cijfers alleen maar oplopen, wat is nou gebeurd? Is het probleem groter geworden? Of wordt er alleen maar meer en beter naar gekeken? Van de week 2000 bekeuringen in een paar uur op de A2. Ja, niet omdat er in één keer veel te hard gereden werd, maar omdat er meer gecontroleerd werd.
Dus jouw voorlopige conclusie is, het valt nu gewoon meer op. We hebben er beter zicht op.
Belangrijk is dat zeker het geval. Ik heb eens ooit met Mirjam van Praag onderzoek gedaan naar hoe de aandelenmarkt reageert als een CEO wordt ontslagen. Dat kun je op twee manieren interpreteren. Je kunt zeggen van, goed nieuws, want iemand die niet functioneert is op straat gezet. Je kunt ook zeggen, oh, blijkbaar was er van alles mis en was er van alles aan de hand. Wat bleek, de aandelenkoers reageert niet. Maar de omzetten waren 3 of 4 keer zo hoog. Dus er zijn van twee kanten zijn dan de positivisten en de negativisten. Dus daar wordt wel op gereageerd, maar je weet dus niet wat het is. Is het nou goed nieuws of slecht nieuws als er meer criminaliteit wordt opgespeurd?
Het laatste nieuws dat wij in dit panel gaan bespreken is dat er toch nog weer een serieuze kant is, of althans een serieus onderzoek is, naar een overname van de Commerzbank door ING. Jeroen, ik vraag het even aan de specialist op dit vlak. Crisis en overnames.
We gaan weer terug in de tijd, 10 jaar.
Nou ja, dat is precies wat mensen zeggen. Hebben we dan niks geleerd?
We hebben het over net over CEO's die grootste plannen hebben. En ik zeg niet dat het narcistisch is of wat dan ook. Maar het is natuurlijk wel weer het zoeken naar de grenzen.
Maar door dit zo te zeggen, heb je toch het idee dat Hamers hier boven zijn macht aan het boksen.
Nou ja, laten we niet vergeten.
Kijk, of de bliksemafleider speelt.
Ja, dat zou eventueel ook kunnen. Maar het is wel zo dat dit komt weer naar buiten toe. Vorig jaar met zijn beloning, nu weer dit. Dan denk ik wel van ja, jongens, hebben jullie daar dan niks van geleerd?
Kan het niet ook gewoon een kans zijn om Commerzbank nu over te nemen? Ze doen het toch niet alleen maar
Het is een hele moeilijke casus. Het is niet een bedrijf wat heel goed loopt. Er moet georganiseerd, reorganiseerd worden. Je gaat een kantorennetwerk ergens in het buitenland weer bij krijgen.
Is dat niet vaker het geval in jouw business ook? Dat je juist iets gaat overnemen wat niet zo goed loopt?
Nou, dat klopt. Maar ING heeft juist de afgelopen jaren zich veel meer geprofileerd als een lean en mean bedrijf. En er komt nu een andere richtingen gaan ze weer op. Dus ja, ik kan dat niet helemaal rijmen qua strategie. Als daar een duidelijke strategie achter zit, hoor ik het graag.
Jij zegt, Annemiek, het zou een bliksemafleider kunnen zijn. Van wat dan precies?
Het is een soort whack the dog strategie, denk ik. Weet je, je kunt heel goed dan aandacht van de witwassen en die beloningen, kan je gewoon even parkeren en zeggen, nee, we zijn toch internationaal wel bezig. Maar de vraag is, waarom dan met commerce? Want iedereen weet dat dat gewoon helemaal geen up-to-date bank is.
Klopt.
Waar ongelooflijk veel over waar nog wat aan gedaan moet worden. En ik denk ook politiek gezien, de Duitsers zullen niet zo gauw Commerzbank, waar ze zelf 15% staatsaandeel hebben, laten gaan.
De bedoeling was dat ze samen zouden gaan met Deutsche Bank. Is mislukt. Ook een gearrangeerd huwelijk. Dat lukt dan dus niet. Dus dan ga je naar alternatieven kijken. Volgens mij is er ook een Italiaanse bank geïnteresseerd. Ja, dus er is sowieso
Italianen en Duitsers.
Ja.
Nee, ik zie dat werkt de doorkargument toch niet zo zitten, moet ik zeggen. Want de reactie van veel mensen is toch wat je al meteen al zag. Kijk, zorg je eerst dat je huis op orde hebt voordat je een overname gaat doen.
Maar dat hebben ze al in geen 15 jaar gedaan.
Nee, maar nu toch ook niet. Nee,
de strategie van de afgelopen jaren is gewoon anders geweest. Is een hele andere strategie dan nu de Commerzbank overnemen. Dus of het is een strategiewijziging, of het is inderdaad een back the dock, of het is gewoon een domme beslissing. Ja.
Kijk, de koers van Commerz was boven de 13 begin vorig jaar. Een jaar later, eind vorig jaar, begin dit jaar, was die onder de 55% koersdaling ten opzichte van de index. Dat is echt ongelooflijk. Dus die bank heeft echt problemen. ING Duitsland heeft meer rekeninghouders, 7 miljoen geloof ik, of 8 miljoen, dan ING Nederland. Ze hebben niet weinig kantoren, ze hebben nul kantoren. Klopt. Dus een volledig digitale bank. Dus als je dan, als zelfs nog niet alles op orde is, een bedrijf wat echt in de problemen zit met 55% koersdaling, en die hebben een volledig andere strategie in Duitsland dan jezelf, nou ja.
Ga jij dan nog eens een keer over synergie praten?
Misschien denken ze nu wel dat het een koopje onder zoveel gedaald is. Maar het
zou dus goedkoper zijn als je inderdaad al die kantoren sluit. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee.
En dan in Duitsland, waar de digitale strategie nog helemaal in de kinderstoel.
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Alhoewel de conclusie tamelijk eensluidend is. En die conclusie kwam van het boardroom panel, bestaande uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van Insurance Corporate Finance. En mijn zakenpartner Annemieke Robeek, commissaris van onder andere ABN AMRO en hoogleraar Organisatie en Transformatiemanagement aan Nijenrode. Dit was het voor nu, voor vandaag met BNR Zaken doen. Morgen dan zijn we er weer. Zometeen is het na de nieuwsupdate eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee.